In goedenavond, dames en heren. De kleine technische problemen zijn ook weer opgelost, dus we kunnen van start. Welkom iedereen bij deze informatieavond. Ook de mensen die via internet meekijken, van harte welkom. We hebben vanavond twee onderwerpen op de agenda staan. Als eerste het Geopark De Hondsrug. En na ongeveer een uurtje gaan we dan over op afvalbeleid. Als eerste wil ik Hans de Graaf het woord geven voor een korte inleiding. En daarna zal Harry Wolters de rest van de presentatie verzorgen. En de vraag is om zoveel mogelijk uw vragen even te bewaren tot na de presentatie. Daar zal voldoende gelegenheid voor zijn.
Dank je, voorzitter. Vanavond, u bent als raad een aantal keren impliciet, zou ik bijna zeggen, geïnformeerd over het wel en wee van Geopark De Hondsrug. Het leek ons heel goed om over dit thema een keer een expliciete bijeenkomst te organiseren waarin u wordt meegenomen in wat is een Geopark De Hondsrug, wat beogen we ermee, wat levert het voor ons als gemeente op, waar biedt het, welke kansen biedt het, hoe gaat dat proces verder, we nemen u mee in hoe de projectorganisatie is opgebouwd. Dus u wordt maximaal meegenomen. Aan het einde van deze bijeenkomst weet u in elk geval de overeenkomst tussen de Eifel, de Haute-Provence, Lesbos en de Hondsrug. Ik geef het nu nog mee als verrassing. Aan het eind van deze voorlichting bent u precies op de hoogte wat dat is. Even voor uw informatie daarop vooruitlopen, dan maak ik niet helemaal het gras weg voor de presentatie die Harry straks gaat geven. Het Geopark, nogmaals, wat dat is, wordt straks uitgelegd. Het is in elk geval, het is eigenlijk een keurmerk, mag ik het zo noemen naar Harry. Het is een keurmerk onder verantwoordelijkheid van zelfs de UNESCO. En het is wel aardig om te vermelden, nogmaals, ik wil wel wat vooruit op de presentatie die Harry straks geeft, dat er op dit moment wereldwijd 85 geoparken zijn, waarvan 50 in Europa. Maar heel bijzonder, in Nederland is er nog geen enkel geopark. Dus als de Hondsrug de status krijgt van geopark, en daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig, is dat heel uniek voor Nederland wat dat betreft. Nou, het hele project Geopark, dat beslaat in totaal 3 jaar. 3 jaar hebben we nodig om dat goed op de kaart te zetten en ook die status te verkrijgen. Dat wordt gecoördineerd door een projectorganisatie met 2 part-time projectleiders, Katrien Postumus en Harry Wolters. In het dagelijks leven actief bij het Hunebed Centrum. Geldt voor jullie allebei, dacht ik, hè? Nee, alleen voor jou. Oké. Nou. Onder aansturing van de stuurgroep. Harry is hier vanavond aanwezig als een van de projectleiders. Harry, ik geef jou het woord. Ik heb zelf, denk ik, een groot deel van de presentatie afgelopen vrijdag gezien op het congres van het Geopark De Hondsrug, waar het breed ging over geoparken. Maar ik heb van jou net begrepen dat het een andere opzet, een andere inhoud is dan afgelopen vrijdag. Dus ook ik laat mij verrassen wat dat betreft. Harry, ik geef het microfoontje letterlijk aan jou door.
Ja, bedankt. Het is niet zo dat ik hier een fantastisch reisverhaal ga houden over half Europa, van Haute-Provence tot Lesbos. Maar het komt er wel even in voor. Maar ja, het vertelt wel wat over de ambitie die we hebben en in welk netwerk wij gaan fungeren. Er werd al even gezegd, hè, het heet Geopark De Hondsrug. Het is geen Nederlandse uitvinding of zo. Hè. Het is een woord wat in de hele wereld wordt gebruikt voor bijzondere gebieden. Dat ga ik zo nog vertellen. Maar de 3 logo's die hieronder vermeld staan, laat al zien dat het een Europees netwerk is, een wereldnetwerk. En ook UNESCO wordt hier geshowd. En die heeft ook alles mee te maken. Dus een groots netwerk en wellicht nog nooit van gehoord. Kan heel goed, want in Nederland hebben we dus inderdaad geen geopark. Maar als u deze zomer weer eens op vakantie gaat door Europa, dan zie je ze waarschijnlijk links en rechts. Maar dat is vaak zo. Hè. Koop je een nieuwe auto, dan denk ik, ik ben de enige die auto heeft en vervolgens zie je het overal. Maar dat is dit ook een beetje. Was voor mij inderdaad ook redelijk nieuw, alhoewel ik het al een paar jaar ken. Maar ja, nu ineens zie je op de borden langs de snelwegen over een geopark links en geopark rechts. Komt ook omdat er steeds meer zijn, dus dat is niet zo heel bijzonder. Ja, waar gaat het dan om? Wat is een geopark? Nou, ik kom daar zo nog even op, maar het heeft alles te maken met deze kaarten die u hier ziet. Ik zal even mee omdraaien. Want kijk, hier ligt Groningen hierbovenin, deze ruggen, Kaasrug naar beneden, Emmen hier. En hier ligt nog zo'n rug, Koevoorde hier, en gaat er keurig naar boven. En dat is op die andere kaart met die rode streep ook nog eens prachtig te zien. Kaarsrechte lijnen in het landschap, zo'n 70 kilometer lang. En die zijn ontstaan in de ene laatste ijstijd. Momenteel wordt een promotieonderzoek gedaan door N.O. Bregman van de provincie Drenthe. En wat blijkt, het is een volstrekt uniek verschijnsel. Daar zal ik nu niet verder op ingaan, want dan kan ik nog een uur praten. Dat heb ik geloof ik niet. Maar het is uniek. Uniek in de wereld. Er is geen enkel ander voorbeeld van. En daar komt nog eens bij dat we ook bovenop die ruggen, die hoog en droog in het landschap liggen, ook een hele bijzondere cultuurgeschiedenis hebben. Die hunebedbouwers die kwamen binnen in het Koevordense. Een voor, dat is een doorwaardbare plek in een beekje of in een riviertje. En daar gingen de koeien doorheen, vandaar de naam Koevorden. Nou, dat was de plek waar ook de hunebedbouwers binnenkwamen. Ik werk ook bij het hunebedcentrum, dus ik heb ook iets met het verhaal van de hunebedbouwers. Daar kwamen ze binnen, hoog en droog gingen ze op die ruggen wonen. Logisch, de rest was sompig en moerassig en venig, daar ging je niet wonen. Daar lagen ook nog eens van die hele grote keien afkomstig uit die ijstijd. Gecombineerd was dat een prachtige plek om te wonen. Nou, daar is het mee begonnen, maar nooit geëindigd. Nog altijd liggen de dorpen in dit gebied op die kaarsrechte ruggen. Een N34 die er precies tussendoor loopt. Heel veel cultuurhistorie in dit gebied is gerelateerd aan die ruggen in het landschap. Nou, die combinatie van het ijstijdenlandschap met die cultuurhistorie maakt dat wij in een heel uniek gebied wonen. En dat is op deze kaarten prachtig te zien. En toch is het iets geks aan de hand. Bijna iedereen die woont in dit gebied weet wel dat hij op die hondsrug woont, of nabij de hondsrug. Iedereen kent het van naam. Maar als je dan gaat vragen van, en wat is het dan? En wat voor verhaal zit daarachter? Wat is dan die cultuurhistorie? Ja, dan is het vaak stil. En dat is niet zo verwonderlijk, want het verhaal is ook heel erg moeilijk te vinden. En dat laat dit boekje wel zien. Dat is een boekje uit 1970. Meneer Kuipers uit Borger heeft dat geschreven. Het laatste boekje ooit geschreven over de hondsrug. En het boekje daarvoor is weer 40 jaar ouder. We zijn nu weer 40 jaar verder. Dus het wordt alweer tijd dat dat boek weer opnieuw geschreven wordt. Symbolisch natuurlijk, het gaat om het gebiedsverhaal weer eens opnieuw boven water krijgen. En ook laten zien dat wij hier een relatie hebben met mensen in Koevorden. En Gieten met Groningen. Groningen is zelf ontstaan vanuit Koevorden. Vanuit die doorwaardbare plek, de vesting Koevorden, langzamerhand gingen mensen naar boven toe. En zo is de stad Groningen ontstaan. Dus al die relaties liggen in het landschap. Alleen die verbindingen, die zijn zoek. We weten het niet meer. En dat is natuurlijk bijzonder. Nou, als je ook kunt zien hier, dat geologische verhaal, cultuurhistorische verhaal is uniek. Maar als je dan kijkt wat we allemaal in dat gebied doen, met 7 gemeenten, 500.000 inwoners. De stad Groningen heeft alleen al 200.000. Als je dat niet meetelt, dan zitten ongeveer 300.000 mensen die alleen al in het Drentse gedeelte in het hele hondsruggebied wonen. Miljoenen toeristen die allemaal hier komen vanwege dat bijzondere gebied. Al die ondernemers in dit gebied zoeken naar een verhaal om je te kunnen onderscheiden ten opzichte van andere gebieden. En wat zien we? Eigenlijk verkopen ze het verhaal van Drenthe. Het algemene verhaal van Drenthe, dat is wat wordt verteld, ook in dit gebied. Terwijl wij een onderscheidend verhaal hebben. Dus je kunt ook een ander verhaal vertellen, wel gekoppeld aan het Drentse. Maar daarmee kun je je onderscheiden. Nou, er staat er ook al onder, het is geen eenheid, het samengevoel is er niet echt. Er is weinig samenwerking. En dit was wat we zeiden, nou, je moet er eens wat mee doen. Bijzonder dat het er niet is. Toen zijn we naar heel veel partijen gegaan in het gebied, maar dit zijn ze nog niet eens allemaal. Dit is intussen alweer zo'n dikke 2 jaar geleden dat we met dit verhaal, van we missen eigenlijk het verhaal en we willen dat vertalen naar een duurzame economie, want daar gaat het om. We zitten intussen met krimpregio's, kunnen we daar wat aan doen? Identiteit versterken, nou, dat hele riedeltje zijn wij naar al die partijen gegaan. Bijna al die partijen die zich bezighouden met inhoud in Drenthe, en dat is overal bijna hetzelfde, die houden zich bezig met laagjes in het landschap. De NAM met de diepe ondergrond, de organisatie is bezig met bodem en cultuurhistorie en natuur en water en nou, noem het maar op. En voor ieder laagje in het landschap hebben we wel een organisatie gebouwd. En die mensen zijn zich ook gaan focussen op die laagjes. Maar ja, wat wij willen met een beeldverhaal, een gebiedsverhaal, is natuurlijk eigenlijk een dwarsdoorsnede. Het gaat om dat integrale verhaal. Je moet het met elkaar koppelen om een sterk verhaal te krijgen. Dus we hadden al die partijen nodig en we hebben tegen die partijen gezegd, willen jullie samen met ons, en ons, dat was intussen de gemeente, de provincie, die zaten ook al in werkgroepen rondom aardkundige waarden. En het is niet zomaar ontstaan. En allemaal zeiden ze, ja, daar willen we aan meedoen. Ook Universiteit Groningen, de Hans Hogeschool, Stenden University, ook allerlei onderwijsinstituten hebben toen de tijd al gezegd, daar willen wij aan meedoen. Wij willen onze studenten ook een uniek aanbod geven wat past bij dit gebied. En niet iets wat alleen maar gekopieerd wordt van elders. Ja, wat hebben we toen samen gezegd met al die partijen. Hè, we hebben gezegd, we willen die regio Hondsrug versterken. Die moet weer een eigen verhaal krijgen. En dat moet vooral bij de eigen inwoners landen. Hè, begin van onderaf, bottom-up. We kunnen natuurlijk ook zoals in een nationaal park van bovenaf zeggen, dit zijn de grenzen. Nu gaan we beschermen, er mag niks meer. Nee, dat is absoluut niet de gedachte. De gedachte is om het verhaal weer bij de bewoners en dus ook onderwijs terug te brengen. Dat is de basis van hoe je dan een gebiedsverhaal opbouwt. Maar het is heel belangrijk dat het niet alleen een verhaaltje is wat je vertelt, maar dat vanuit die identiteitsversterking, want dat is het, dat je dus gaat bouwen aan een duurzame economie. Nou, dat is in dit gebied van een heel groot gedeelte toerisme. Dus toerisme is een heel belangrijke factor om samen met de ondernemers in dit gebied te kijken hoe kun je nou zo'n gebiedsverhaal vertalen naar unieke toeristische producten die passen bij dit gebied. Maar je kunt ook denken aan duurzame landbouw, waterberging, economie breed. Als het maar gaat om die duurzaamheid, vertaald vanuit dat gebiedsverhaal. En niet alleen maar kopiëren van wat elders al is gebeurd. Een mooi voorbeeld, we werken dan bij het Hunebedcentrum en heel vaak krijgen wij de vraag van waarom doen jullie niks met Flintstones? Hetzelfde verhaal, prachtig. Ja, wij zeggen dat doen we niet. Dat is een Amerikaans iets, waarom zouden we dat importeren? We hebben toch een eigen verhaal? Nou, dat is dit ook eigenlijk een beetje. Trots zijn op het eigen gebied, identiteit versterken. Kijk eens wat we zelf hebben. En we hebben genoeg verhalen om daar wat mee te doen. Dus dat hebben we met z'n allen eigenlijk gezegd. En intussen wisten we van dat geoparknetwerk, want hetgeen wat wij wilden, paste eigenlijk naadloos op wat in een geopark wenselijk is. Dus hebben we gezegd, nou, dan willen we een project gaan bouwen. Het belangrijkste in dat project is dat we in dat netwerk willen en we willen dat verhaal opbouwen. Nou, dat is een 3-jarig project geworden, wat al is gezegd. Het is vorig jaar begonnen, duurt tot met eind 2013. Je zit altijd met een aanloop, een draagvlak en voorbereiding. En sommige gemeentes zijn wel wat harder bezig, maar dat heeft ermee te maken dat daar al bepaalde informatiecentra staan en de verhalen wat gemakkelijk voor het oprapen liggen. En we zijn druk bezig met gemeente Tinalo om ook daar een specifiek verhaal over te vertellen. Maar daar kom ik zo nog op. Er is een stuurgroep, daar zitten politiek verantwoordelijken in. Burgemeester, wethouders, Tanja Klip gedeputeerde als voorzitter. Daaronder is een projectgroep. Nou, heel veel van die partijen die jullie net zagen met al die logootjes, die zitten in die projectgroep. En doen eigenlijk de voorbereidingen voor de stuurgroep die uiteindelijk beslist wat moet gebeuren. En dat een klein projectbureautje die voert uit. Hè, dat is ongeveer de structuur. En wat wij willen is in 2013 voor het einde van het project ook daadwerkelijk die status halen. En allemaal onder toezicht van UNESCO. Ja, dan begin je met een gebiedsbegrenzing. Want dat is wel een heel belangrijk iets. Want wat is nou zo'n geopark? Je moet wel een grens hebben, want anders is dat Hondsruggebied? Dat gaat verder dan de Hondsrug zelf. De Hondsrug is die hoofdrug. Maar we hebben breder gekeken, ook die andere rug. Dat is in dit geval de wat licht rode, de linker. Dat is de Rolderrug en de Sleenerrug. Die twee ruggen hebben we als basis gepakt. En we wilden graag doorstomen naar de stad Groningen. Want de stad Groningen hoort ook bij de Hondsrug. Het verhaal kun je niet loszien van Groningen. Maar bestuurlijk is daar in eerste instantie voor gekozen om nog niet mee te doen. Dus het zijn nu de 5 Drentse gemeenten. Koevoorde, Emmen, Borgo, Doorn, Arnhunt en Tinalo. Die gezamenlijk hebben gezegd, wij gaan er in ieder geval voor. En later zien we wel of Haren en Groningen alsnog aansluiten. Maar die hadden wat afwachtende houding en voorlopig even niet. Maar dit is min of meer de begrenzing. Dus gebaseerd op het gebiedsverhaal zoals het door de ijstijden eigenlijk is neergelegd. Dat hebben we als basis gepakt. Ook het hele Drentse A-gebied zit erin, het Bargeveengebied in Zuidoost-Drenthe en het hele Hunzengebied. Vrij breed gebied. Ja, dan wat is een geopark? Nou, hier staan die plaatjes waar net al even over werd verteld. Deze 4 gebieden, daar ging het economisch niet goed. Alle 4 zeiden ze tegelijkertijd, wij hebben wel een heel bijzonder gebied en daar willen we wat mee doen. Maar hoe vertalen wij dat nou naar een economie? Lesbos is een mooi voorbeeld, dat is een Grieks eiland. Daar hadden ze een economie los van toerisme. Dat ging niet goed meer. We hebben het intussen over het jaar 2000, die zou nu, dat is voor heel Griekenland natuurlijk, bijna kunnen vertellen. Maar in het jaar 2000, al die andere eilanden hadden veel toerisme, Lesbos niet. Tegelijkertijd zeiden ze, maar we hebben een heel bijzonder verhaal, heel veel vulkanisme. Vooral in het verleden veel vulkanisme gehad. En we hebben een versteend bos. Net als Petrified Forest in de Verenigde Staten hebben wij dus ook boomstammen, volledig fossiel, 20 meter lang, meters in doorsnee, liggen er allemaal in dat landschap, prachtig om te zien. Ze zeiden, daar willen wij wat mee doen. Maar we willen niet een zoveelste Creta worden met al die witte hotels langs die stranden. Nou, iedereen kent het wel. Nee, we willen ons eigen gezicht hebben. Eifel precies hetzelfde. Het was hetzelfde als al die middengebergten in Duitsland, hè, de Harz, Sauerland, Schwarzwald, noem maar op. Ze zeiden, nee, wij hebben een eigen gezicht, wij hebben vulkanen. Hè, heel veel kraters in het gebied, sindsdien heet het ook de vulkaaneifel. Nou, die vier gebieden die zeiden samen, wij gaan samenwerken op basis van het gebiedsverhaal. UNESCO had intussen een haalbaarheidsonderzoek gedaan, want die zeiden, die werelderfgoedlijst, dat past niet meer helemaal. We komen steeds meer in ja, bijzondere gebieden terecht die niet die specifieke monumenten hebben die we als erfgoed kunnen bestempelen. Waddenzee is daar een mooi voorbeeld van. Ja, dat zijn gebieden waar mensen wonen. Je wilt tegelijkertijd beschermen, de economie moet doorgaan en je wilt het authentiek houden. Ja, dat zou een prachtig gebied zijn die eigenlijk zo in een geopark zou kunnen. Alleen, dat was nog niet. Ze hebben haalbaarheidsonderzoek gedaan. Ze hebben dat model geopark ontwikkeld. En deze vier gebieden hebben als eerste gezegd, daar doen we aan mee. Intussen zijn er dus 50. Het is als een virus is dat doorgegaan. Terra Vita Osnabrück, dichtstbijzijnde. Anderhalf uur rijden, je zit al in het eerste geopark. Er zijn er 6 officiële in Duitsland. Daarnaast heb je ook nog heel veel die behoren tot een nationaal geopark. Dus in Duitsland zijn er 13 geoparken waarvan er 6 officieel meedoen in dit hele verhaal. De rest die stond op om ook aan die status te voldoen. Dus in Duitsland zie je vrij veel. De Harz intussen, het hele Ruhrgebied zelfs. Maar ja, je kunt je voorstellen, een Ruhrgebied, een proces van onderaf, dat is wel heel erg moeilijk. Dus die zeiden, nou wij gaan wel werken volgens de filosofie van de geopark, maar wij zullen het nooit worden. Daarvoor zijn we te groot. Maar misschien kennen jullie wel al die grote oude fabrieken, die metaal, die staalfabrieken, die hebben ze allemaal omgebouwd tot cultuurtempels en musea. Nou, dat is eigenlijk de gedachte, hè, hoe kun je geologisch erfgoed vertalen naar bezoekerscentra. Dus daar zijn ze ook flink mee bezig. Ja, hier zie je ook dat al die rode puntjes in China. China die kwam vanaf 2004 en die zei, wij willen ook dat model omarmen. Nou, UNESCO zei, dat is goed, maar wel bijzonder. Want van onderaf proces beginnen in China is natuurlijk niet de normaalste zaak van de wereld. Maar ze zeiden wel, wij willen wel die filosofie omarmen. We beginnen wel een beetje top-down, maar we dalen wel af, want we willen toch echt met die mensen in dat gebied aan de slag. Dus omdat het toch van bovenaf is neergelegd, hadden ze op dag 1 al 85 geopark. En intussen hebben ze 298. Maar ja, UNESCO die zei, die gaan we dus niet allemaal toelaten. Jullie hebben maar een mooie nationaal netwerk. Vooral volhouden. 2 per jaar mogen zij indienen in het officiële netwerk. Dus China is flink bezig. En intussen op heel veel plekken in de wereld. Momenteel in Afrika, Zuid-Amerika, overal worden netwerken uitgerold. En ja, er zijn nu 88 geoparken in totaal. Maar dat gaat in een rap tempo. Waarschijnlijk zijn er volgend jaar al meer dan 100. Maar Nederland is nog niks, Nederland is leeg en wij willen met dit unieke verhaal wat we hebben een onderdeel worden van dit netwerk. Ook promotioneel is dat natuurlijk fantastisch als je op al die plekken, is ineens de hondsrug. Of je nou op Lesbos op vakantie gaat of je gaat naar de Eifel, overal zie je straks ook, ja maar wacht even, u moet ook naar de hondsrug toe, want dat is mooi. Dat betekent ook heel wat voor Duits toerisme. We hebben heel veel moeite om altijd in Duitsland ons verhaal te vertellen. Maar die Duitsers, omdat er al zoveel geoparken zijn, maar rond het hele Ruhrgebied, die weten wat een geopark is. Dat staat ergens voor. Dus het wordt een stuk gemakkelijker om ook in Duitsland toeristen te overtuigen dat ze hier naartoe moeten. Dus het heeft ook voor de toeristische sector heel veel betekenis. Maar dat is alleen maar het promotionele gedeelte. Even een uitstapje. Iedereen is natuurlijk intussen vakantiestemming, dus dat kan mooi hier ook dan even. Zuid-Frankrijk, Digne, de Haute-Provence, is een van de eerste 4 parken. Ik laat gewoon even snel een fotorapportage zien om te laten zien hoe zij het hebben aangepakt. En nou, daar kun je van leren hoe wij het ook zouden kunnen doen. Iedereen kent het, dit is zo'n mooie plaatjes, lavendelvelden, bergen, lekker eten. Toch zeiden zij, wij onderscheiden ons niet van al die andere gebieden om ons heen. Die zijn allemaal hetzelfde en de mensen die scheuren ons gebied heen en die gaan allemaal naar de Middellandse Zee, maar we willen ze vasthouden. En wij hebben zo'n uniek verhaal, kunnen we daar niet wat mee doen? Digne, de hoofdstad. En ja, als je dan die bergen ziet, die staan allemaal wel bijna verticaal. Dat is het hele gebergte daar is omgeklapt. Nou, ieder laagje wat je in het landschap ziet, is eigenlijk een bladzij in het boek. Als je dat allemaal optelt, hebben ze daar 300 miljoen jaar aan geschiedenis. En dat vertaalt zich allemaal naar dinosaurussen en de meest fantastische onderwerpen. Ze hebben gezegd, wij gaan dat boek uitpluizen, dat gaan we vertalen. En dat wordt ons verhaal, daar gaan wij ons mee onderscheiden. Uiteraard musea ga je bouwen. Die ammonieten daar linksonder, die zie ik hier ook in het plafond. Dat vond ik wel grappig. Jullie zijn al flink bezig met het geopark. Wat zij daar onder andere hebben gedaan is een route, een vrij lange route, dat is die rode weg met al die peetjes, dat zijn die groene, ik wijs daar, maar ik bedoel dus daar. De computer staat daar. Maar elk puntje is een parkeerplaats en vanuit die parkeerplaats kun je een wandeling maken. En die wandeling gaat altijd naar iets bijzonders. In eerste instantie heb je het helemaal niet door. Het zijn dit soort leuke wandelingetjes, 1500, 2000 meter hoogte. En onderweg kom je dit soort elementen tegen. Dat zijn glazen platen ter bescherming van iets wat daarachter zit. En daar staat dan een mooie plaat bij en dat is dan zo'n beeld. En dat is niet voor niks. Hè. Dit is een kudde zeekoeien. Hè. Je denkt, hoezo 1500 meter hoogte? Nou, dat komt omdat daar een hele wand helemaal vol met botten, schedels, ribbenkasten, honderden. En die zitten allemaal in de wand. Prachtig om te zien. Dus ja, dat laat zien hoe een stukje zeeleven daar... Nou, dat prikkelt natuurlijk wel de fantasie. Hè? Hoe komt dat nou? Nou, een eindje verder heb je weer zo'n ammonietenwand. Zoals dat ding. Inktvissen uit het verre verleden. Nou, de oude zeebodem waar je eigenlijk op kijkt. Intussen helemaal gekanteld, ligt gewoon langs de weg. 50 meter breed, 100 meter hoog. Honderden van die dingen erin, fantastisch. En nou, staat weer zo'n plaatje bij. Weer een andere plek. Ook weer zo'n glazen wand. Ook weer ribbenkasten. Dit keer van Ichthyosaurussen. Dat zijn dolfijnen uit het Jura-tijdperk. De Jurassic Park, alleen dan in de zee. Nou, zo reis je dus door het hele gebied. En overal zie je bijzondere dingen. Mooi is, ze hebben het er niet uitgehaald. Hè. De musea normaal gesproken, die klappen alles eruit. Het wordt een depot gestapt, je ziet het nooit meer. Daar heb ik gezegd, we laten alles zitten. We beschermen het wel, maar laten alles zitten. Het verhaal is daar ter plekke. Het landschap is ons museum. Daar moet je het verhaal zien. Dus we halen niks weg. Dat is natuurlijk fantastisch. Ook dit soort platen. Een oude zeebodem of een soort waddengebied. Waar allemaal vogels overheen hebben gelopen. Dit zijn dus vogelsporen die je daar ziet. Ze hebben kunstenaars uitgenodigd. Andy Goldsberg, die een van de meest beroemde zwerfsteenkunstenaars ter wereld. Die overal van dit soort elementen heeft neergezet. Herkenningspunten waar iets beroemds te zien is. Je ziet ook ondernemers ermee aan de haal zijn gegaan. Dit is chocola. Dit is dezelfde ammonietenwand die je net zag. Ja, dat heeft de chocolaterie chocola van gemaakt. Ik heb per kilo koop. En ook de bakker die is wakker geworden en die dacht, ik ga er ook wat mee doen. Ik ga een stokbrood omvouwen. En ook weer diezelfde ammoniet. Dus het zijn maar kleine voorbeelden, maar je ziet wel dat als dat maar doordruppelt, dan zie je dat langzamerhand het gebied een eigen verhaal krijgt die zich onderscheidt van andere gebieden. Wij hebben ook zo'n verhaal. Wij willen symbolisch dat boek weer gaan schrijven. Hè, dat boekje van 40 jaar terug willen wij weer opnieuw gaan schrijven. Maar tegenwoordig ga je natuurlijk niet een boek schrijven en dat was dan het project. Nee, we zien dat even symbolisch. We zijn met heel veel deskundigen om tafel gaan zitten en hebben gezegd, nou, als je nou al die verhalen in het gebied bij elkaar pakt en je deelt dat weer op in padjes, wat zijn dan die typische verhalen die wij in dit gebied hebben? Nou, daar zijn er 11 uitgekomen. Wij wilden het allemaal wat spannender maken. En niet dat ondernemers weer een arrangement gaan maken. Nee, wij willen ondernemers uitdagen om expedities te gaan ontwikkelen. En daar helpen we ze bij. Dus we hebben 11 expedities in het Honsruggebied. En iedere expeditie heeft een expeditiepoort. Dat is een beginpunt van je reis door het Honsruggebied. Nou, dat zijn voornamelijk bestaande informatiecentra en musea. Het Hunebedcentrum is er daar een van. Het verhaal van de prehistorie en ijstijden. Het Veenpark in waar ik Kompaske vertelde, het verhaal van het Veen, het Stedelijk Museum in Koevoorde, het verhaal Oorlog en Vrede. Nou, zo zijn we, het Bomkrompad voor de bosbouw. Overal zijn dat soort verhalen. En ook hier in deze gemeente zijn we momenteel bezig om te kijken naar zo'n expeditiepoort. Maar we willen mensen niet alleen naar die expeditiepoorten krijgen. Nee, dat is een beginpunt. We willen juist dat ze het landschap ingaan, want de eigenlijke plekken waar je heen moet, die liggen in dat landschap, hè? Net als in de Provence. We hebben overal in dit landschap hebben wij geweldige plekken. Of nou de vindplaats is van het Meisje van Ieder, of het bodemprofiel van Donderen, of het Bargeveengebied. Ja, dat zijn de plekken waar je mensen heen wil hebben. Dus wij hebben van iedere expeditiepoort, hebben we 10 hotspots. Dat is een beetje internationaal denken natuurlijk, want het is ook een internationaal verhaal. Dus iedere verhaallijn heeft 10 hotspots. Dat zijn plekken in het landschap en die moet je gezien hebben, anders heb je de expeditie niet ervaren. He, dus dat willen we ook mensen een beetje aanpraten. Ga daarheen, ga dat zien. Daar moet je gewoon heen. Nou, daar gaan mensen dan heen, maar we willen niet dat ze met een auto rondkarren en overal knip, knip, knip als een Japaner en dan weer verder. Nee, de plekken moet ook iets te doen zijn. He, Daar gaan mensen dus heen en vandaar kunnen mensen een wandeling maken. En op die wandeling kom je nog veel meer elementen tegen. Het meisje van Ieder bijvoorbeeld is een hotspot voor prehistorie. Hè, daar moet je heen. Maar als je daarheen gaat, ga je natuurlijk een wandeling maken. En je komt ook langs het kunstwerk van Dirk den Boer en nou, al die andere elementen. Hè. Daar is meer te beleven dan alleen dat ene plekje. Dus je combineert dat met andere leuke dingen. Nou, zo gaan we een heel toeristisch netwerk bouwen in dat hele Honsrug gebied. En dat wordt dus vertaald naar toerisme. Kijken, verder. Nou, even die verhalen, wat zijn dat dan? Nou, ijstijdenverhaal, daar heb je mammoeten gelopen, we hebben je pingo-ruïnes gehad, hè, dat zijn de vennetjes van u. De Keijentuin hebben we in Borger, dat is een voorbeeld van een van de producten van, er liggen trouwens ook keien van de werf uit Tinalo. Die zijn er ook heen gebracht. Tenminste de meest bijzondere, voordat ze naar het kunstwerk van Dirk den Boer gingen, hebben we de meest bijzondere mogen uitzoeken. Die liggen nu ook hier. Het prehistorische verhaal, nou, dat is van Hunebert, dat meisje van Ieder de Grafheuvels. Het veenverhaal speelt wat minder hier, alhoewel, nou ook niet helemaal Zuid-Laan-de-Meer natuurlijk, ook een veenverhaal. Het waterverhaal, nou we zijn nu voorzichtig aan het kijken met de gemeente Tinalo of vooral dat verhaal hier kunnen oppakken hè, met een expeditiepoort. Er wordt momenteel aan gewerkt om dat uit te werken. Dit is de beste plek om met dit verhaal aan de slag te gaan. Nou, kunstenaars op de Honsrug. Nou ja, dat hoef ik hier natuurlijk niet te vertellen. Van Gogh, Mesdag, alles heeft hier ook rondgelopen. Oorlog en vrede, het verhaal. Coevorden, Groningen, bommen, Berend. Het natuurverhaal. Het is allemaal op dezelfde moment ontstaan. Dat hele Honsrug gebied. Maar als je volgens kijkt wat voor natuurtypes daar allemaal op zijn ontstaan. Dan is dat nogal een enorme verscheidenheid. Dat is een Hunze gebied. Dat is het Drentse A-gebied. Het Hoogveengebied. Een enorme verscheidenheid aan diverse natuurtypes. Nou, allerlei plekken waar je mensen heen kunt sturen. De bossen op de Honsrug, boeren op de Honsrug, geloof en ongeloof. En met ook vooral de mythes, de zagen, Ellert en Brammert, de Papeloze Kerk. Volkscultuur, waarvan ik zelf het plaatje rechtsboven een van de mooiste verhalen vind. De Zuidlaardermarkt, de oudste paardenmarkt van Europa, 800 jaar oud. Natuurlijk volstrekt uniek. Het heeft alles weer te maken met die verbindingen van die routes. Die weer op die ruggen liggen. Ja, dan heb je allemaal verhalen, hartstikke leuk. Je hebt dat symbolische boek, maar dan moet je natuurlijk vertalen naar allerlei dingen. Nou, een aantal dingen heb ik al genoemd. Dat zijn die expeditiepoorten. Dat is ook de Honsrug Academie. Dat is eigenlijk het totaal van cursussen, excursies, lezingen, congressen voor de eigen bevolking. Om dat verhaal door middel van cursussen over het eigen gebied weer kenbaar te maken. Daar wordt flink aan gewerkt, daar hebben we ook al heel wat van gehad intussen. We zijn bezig met de gidsendiensten, we zijn bezig met routes, met infopanelen, onderwijsprogramma's, mini-documentaires. De Honsrug in beeld.nl staan al meer dan 100 filmpjes op. Duizenden foto's staan erop, allemaal gratis, rechtenvrij, ter beschikking van wie ook maar wil. Met experts op stap of sfeerfilmpjes, van Molen de Wachter is ook een heel leuk filmpje gemaakt. Dus er zijn allerlei filmpjes die gratis ter beschikking voor het ondernemers en wie ook maar wil. We zijn ook nog bezig met boeken, atlassen, kaarten. We zijn zelfs bezig met een hele promotiebus. Een tweedehands touringcarbus, helemaal om batterijen. Tot een soort supersonische bus die door het gebied heen gaat. Dat doen we samen met Stendon University. Want we hebben heel veel onderwijsprojecten. Hè, dus samen met Stendon en Alpha College, daar zit weer autotechniek. Dus die willen die hele bus wel verbouwen. Dus we hoeven alleen maar een oude tweedehands bus. Mag zo oud zijn als ik weet niet wat. Ze gaan toch helemaal om batterijen. Dus voor heel weinig geld. Creëer je zo'n je eigen bus die promotie kan maken voor het Honsruggebied en het Geopark. Nou, ik zal een aantal dingen even nu laten zien. Dit is wat binnenkort open gaat. Dit is alleen maar een artist impression van wat er bij het Hunebert Centrum gaat komen. Het verhaal van de ijstijden en prehistorie. Dit is dan zo'n kaartje van die hotspots waar we mensen heen sturen. Dit is dan het verhaal prehistorie. Het verhaal ijstijden, dat zijn weer andere plekken. Nou, je kunt voorstellen dat het een grote stippenkaart wordt en uiteindelijk ga je dat weer met elkaar verbinden. En dan is er overal wat te doen in het gebied. Dus het veenverhaal, een nieuwe expositie die half mei open gaat. Dit zijn weer plaatjes van de nieuwe bebording die we links en rechts in het gebied gaan neerzetten. Alleen op plekken daar waar nog niks is. De meeste plekken staat al wat, dus daar gaan we niks nieuws doen. We zijn niet van de botjesmafia, van al die botjes naast elkaar, dat absoluut niet. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld bij het parkeerplaatsje van het meisje van Ieder, van het Drents Landschap. Daar staat geen informatiepaneel. Nou, gaan we kijken, met Drents Landschap kunnen we dan zo'n infopaneel altijd in 3 talen neerzetten. En alles wat we doen is in principe 3-talig. We willen dus ook voor de Duitsers en Engels sprekende iets aanbieden. Iets wat in Drenthe nog niet veel gebeurt. Uiteindelijk moet je het hele verhaal communiceren. Vroeger ging dat heel gemakkelijk. Je zet wat advertenties, je maakt een krant, je maakt een flyer en toen kwam er een website bij. Nou, dat is allemaal niet meer genoeg. Dus we zijn op dag 1 direct begonnen met Hive, Twitter, LinkedIn, een eigen YouTube-kanaal, Facebook, verzin het maar. Intussen volgen ons al ongeveer 4000 mensen. Dus als er een nieuwtje is, druk op de knop, 4000 mensen zien direct dat er iets nieuws is. Dus dan gaat het soms wel eens een lopend vuurtje om iets te communiceren. En dat groeit dagelijks, moet ik zeggen. Dat gaat hartstikke goed. Als je heel veel volgers hebt, dan wordt het ook steeds gemakkelijker natuurlijk om iets weg te zetten. Nu met misschien wel van gehoord van de schapentrektocht, waar we momenteel mee bezig zijn, is een van die projecten. Nou, Bouke heet die, dat is de herder, dat is een twitterende herder. Dus je ziet dat dat een lopend vuurtje gaat, dat als er weer iets gebeurt en hij is weer ergens, hij twittert dat, iedereen kan hem op die manier volgen. Dus Twitter zelf trouwens niet, maar we hebben iemand ingehuurd die dat speciaal 1 dag in de week al die social media bijhoudt. Want dat is echt een klus, kan ik je vertellen. Maar zo hebben we heel veel. Een ander voorbeeld, dat is dat apparaatje wat je daar rechts ziet, dat is gewoon een smartphone. Dat is de mobiele applicatie die we samen maken met het Drentse Archief. Dus je kunt straks, als je dat ding aan hebt staan, hoor je biep biep. En dan weet je dat je nog 30 meter van de volgende hotspot af zit. Of 500 meter. En tegelijkertijd als je daar dan bent, biep biep. En dan start een wandeling. Of je ziet het verhaal van het meisje van Ieder met filmpjes. Dus dat wordt helemaal beleefbaar gemaakt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een gewone website waar ook het een en ander op zit. Maar heel veel nieuwe communicatietechnieken, die zetten we in. We willen vooral laten zien dat we in dit gebied goed bezig zijn. En met sommige van die apparaten, bijvoorbeeld rechtsboven, met dat blauwe, dat is een zogenaamde Microsoft Surface Table. Dat is eigenlijk een iPad, maar dan tafelformaat, prachtig ding. Wij zijn de eerste in Nederland die dingen hebben, als geopark zijnde. Alle expeditiepoorten krijgen zo'n ding. En het is eigenlijk een soort digitale VVV. Waar je alle informatie over het Honsrug gebied kunt zien. Je kunt er met 5, 6 mensen tegelijkertijd kun je daar mee bezig om te schuiven, filmpjes te openen, foto's. Zelfs in Amsterdam zijn ze jaloers, want daar wilden ze de eerste 3 hebben, maar het is ons gelukt. Is toch leuk. De nieuwe website, sinds vrijdag in de lucht, sinds het congres, is nog volop in ontwikkeling. Maar die gaat ongeveer zo uitzien. Dus mensen kunnen vanuit hier naar de verschillende expedities toe. We hebben nog een website, dit is geoparkdehonsrug.nl. Dat is dus hoe iedere inwoner en bezoeker straks zijn eigen gebied kan beleven en zien. We hebben ook nog een website, geoparkdehonsrug.eu. Dat is de projectwebsite. Dus alles wat wij maken voor onderwijs, voor ondernemers, daar kunnen ze daar afhalen om zelf te gebruiken voor hun eigen expedities, arrangementen, hoe je het maar noemen wilt. We hebben ook nog een andere site, dit is de Hondsrug in beeld. Hier staan al die filmpjes op, filmdatabank, waar intussen 100 filmpjes komen intussen 2 tot 3 per week bij. En we hebben ook nog een fotodatabank waar momenteel een paar duizend foto's in zitten. Maar ook dat zal gaan groeien, want we merken gewoon dat heel veel ondernemers altijd, zitten ze in de zomer, dan hebben ze winterfoto's nodig. En zitten ze in de winter, dan hebben ze zomerfoto's nodig. Dus alle mooie foto's die we kunnen verzamelen in dit gebied en mensen die willen dat gratis rechtenvrij tot beschikking stellen, die verzamelen wij. En zo creëren we een enorme databank waar iedereen gebruik van kan maken. Of dat onderwijs is, of het zijn ondernemers, of het is een historische vereniging, maakt niet uit. Uiteraard moet je ook aan promotie doen. Ik heb een brochure, die heb ik alleen nog in de auto liggen. De projectwebsite, die kan ik zo nog even halen. Er komt binnenkort ook een nieuwe voor het publiek, voor de toeristen en ook voor de eigen bevolking. Want tot nu toe was het heel veel voorbereidend werk en nu komt ineens alles tot uiting. Van website tot nieuwe folders, tot vlaggen. Bordjes. We hebben afgelopen vrijdag de eerste 20 bordjes uitgedeeld aan onze partners. Molen de Wachter was er daar één van. Bordjes die aan de muur kunt schroeven. Wij zijn partner van het Geopark en samen met die partners gaan we ook weer verder het verhaal opbouwen. Even een paar voorbeelden van activiteiten, want je moet natuurlijk heel veel activiteiten ook organiseren, hè, wil je het kenbaar maken. Schapentrek toch, misschien van hoort. Morgen vroeg om 10 uur gaan de deuren open in het Bargeveengebied. 350 schapen die gaan dan hup naar Groningen toe in 10 dagen tijd. Dat is de stadskudde die altijd, of al 6 jaar lang in de stad loopt. En op een gegeven moment werd ik opgebeld door de gemeente Groningen in samenwerking met de kudde. En die zeiden van nou, wij willen heel graag met jullie samenwerken, want wij willen de kudde dit keer eens niet met vrachtwagens naar de stad brengen, maar we willen dat lopend doen. Nou, daar kwam ons natuurlijk fantastisch uit, want ze gaan precies over die hondsrugroute. Dus hier komen ze ook door Zuid-Laren en dan gaan ze richting Mid-Laren. Dus 350 schapen die komen binnenkort deze kant op. Het duurt nog even, want ze beginnen dus morgen in het Bargeveengebied, dus dit duurt nog een paar dagen. Volgende week zal dat zijn. Dus elke dag gevolgd door RTV Drenthe, elke dag Dagblad van het Noorden. We zijn nog bezig met Hart van Nederland, SBS, om te kijken of die er ook aandacht voor hebben. We hopen dat die het oppakt en we hopen dat het een beetje een hype wordt en dat er leuke dingen omheen ontstaan. Ook spontane dingen, net als de trektocht van RTV Drenthe. En als het een succes wordt, willen we dit jaarlijks gaan doen. Heel veel scholen hebben zich ook aangemeld. Mensen mogen ook meelopen achter de kudde aan. We hebben heel veel aanmeldingen van gehad. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Het is een experiment, het is de eerste keer. Uniek in Nederland. Levert ongetwijfeld hele mooie beelden op. Vooral als die schapen door die dorpen heen gaan. We hebben ook de geoweken, daar zijn we nu flink mee bezig. Dit is iets wat in de hele wereld, in alle geoparken, eind mei, begin juni plaatsvindt. En nou ja, we verzamelen activiteiten van Staatsbosbeheer, van Drents Landschap, van de partners. En we bieden zo een 2-wekelijks programma. Het zal een jaarlijks gebeuren worden. Dit is niet wat hier gebeurt, maar dit is ook wat binnenkort geopend wordt. Het is een kunstroute van Adrie Verhoeven. Het zijn gepolijste keien die in groepen bij elkaar liggen, langs een route. Het staat in het centrum van de gemeente Emmen, of van de stad Emmen. En gaat naar Polshoogte bij Exlo en het is een fietstocht. En daar liggen 11 van dat soort bijzondere objecten. Dus ook met kunst en in dit geval weer zwerfstenen. Want de kei is toch wel min of meer het icoon van het gebied. Zijn we dus ook van alles en nog wat aan het doen. Nou, dit is iets dat was in het begin van het geopark. Dat zal bijna niemand weten, maar ook dat was een geoparkactiviteit. Dat was een loeizware steen. De zwaarste die de afgelopen 10 jaar in Drenthe is gevonden. Dat viel niet mee, omdat zelfs met 2 bulldozers kregen we niet van de plek af. Want dat was bij het zwembad in Fries hier om de hoek gevonden. Daar was hij niet weg te krijgen. Op een gegeven moment hebben we met grof materiaal dat ding toch weggekregen. Dat heeft wat gekost, maar oké. Okay. Maar hij ligt hier nu hier tegenover op het plein. Er komt nog een keer een bordje bij met wat het precies is. Maar ja, het was een zware. 20 ton dacht ik, zoiets. Wat we ook hebben gedaan is een nieuwe stichting in het leven geroepen. De Stichting Levende Geschiedenis Drenthe. Levende geschiedenis, dan moet je je voorstellen, Boertangen, Anlo met de Edstoel, dat soort fenomenen. We willen dus die geschiedenis van dit gebied levend maken. En nou, je ziet een aantal voorbeelden, maar wat ik heel graag zou willen is dat we volgend jaar, en dat hebben we al een beetje met ze afgesproken, ze hebben in principe ja gezegd, om volgend jaar eens een keer de eerste Zuid-Latermarkt na te spelen. Het is nog maar een idee. Maar het lijkt me geweldig om dat in het kader van levende geschiedenis weer eens terug te brengen. We nemen uiteraard nog wel contact op met partijen die hier al mee bezig zijn. Maar het lijkt ons leuk om dat aan het evenement te koppelen. Dit is ook een grappig iets, dit kwam ook op ons pad. Dit is het schilderskistje van Geesje van Mestdag. Wie kent het niet? Het zijn allemaal hele kleine schilderijtjes in de schilderskist. Maar het zijn natuurlijk allemaal plekken die in dit gebied geschilderd zijn. En wij gaan weer een zoektocht creëren met de bewoners in deze omgeving om te kijken waar waren die plekken. En daar willen we wat mee gaan doen in vorm van een expositie en ook weer digitaal maken. Die kleine schilderijtjes kun je natuurlijk ook weer in dat mobieltje zetten en zo kun je door het gebied heen gaan. Maar eerst nog de zoektocht van wat zijn dan die plekken? Nou, dit is één van de onderdeeltjes, één van die hotspots in het kader van het verhaal kunst. Maar omdat zich dat hier afspeelt, ik heb natuurlijk wat voorbeelden van hier gepakt, dat is logisch. Maar ook het profiel van Donderen. Ja, als het goed is, eind dit jaar een nieuwe of tweede aardkundige monument van Drenthe. Wordt de provincie met een nieuw informatiepaneel, een nieuw paadje gaat er naartoe. Maar ook het meisje van Ieder is natuurlijk een hotspot. Nog even erbij gezet. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden, maar ik wil gewoon graag even een aantal voorbeelden laten zien van hetgeen we al doen in gemeente Tienalo. Kansen. Nou, kleine lettertjes, maar ik denk ik zet het toch even allemaal op een rij van kansen zoals ik ze in ieder geval zie voor de gemeente Tinalo. Ik denk dat je met relatief weinig geld een hele hoop geld kunt genereren. We hebben met de bijdrage van de gemeenten die op 15.000 euro per jaar zit, 2,4 miljoen via SNM Provincie en andere gelden, Mondriaan Fonds, VSB Fonds, kunnen creëren om te investeren in dit gebied. En we zijn nu weer bezig met nieuwe geldstromen om dat allemaal deze kant op te laten komen. En je merkt gewoon als je als regio groter bent, en zeker als je UNESCO achter je hebt en een geopark, een internationaal netwerk, merk je dat er sneller deuren opengaan bij de grotere fondsen. En dat proberen we natuurlijk aan te pakken. En ja, met geld kun je geld genereren. Hè. Dus dat is een van de elementen die wij vanuit het geopark willen creëren. En ik weet niet of jullie de nieuwe cultuurnota van de provincie hebben gezien, maar dat is de hele tijd geopark, Hondsrug, geopark. Nou, dat gaat maar door. Nou, dat is alleen maar goed. Dus ook voor de komende jaren is in ieder geval vanuit de provincie ook allemaal veiliggesteld. Ja, wat verder van belang is dat verhaal opbouwen met elkaar, die identiteit versterken. Volgens mij speelt het hier wat minder, maar vooral Aan Hunze en Borgerloo-Doorn, dat zijn krimpgemeenten. Ik weet niet precies hoe het hier zit, maar volgens mij speelt dat hier wat minder. Ja, dat stelt niet zo heel veel voor, maar de gemeenten ten zuiden hiervan, is dat een behoorlijk probleem. Dus identiteitsversterking, toch proberen op de een of andere manier daar een draai in te maken. Dit kan een van de middelen zijn om dat om te keren. Ja, versterking toerisme. We zijn ook bezig met nieuw wetenschappelijk onderzoek. Theo Spek van de Universiteit Groningen heeft zich verbonden aan het Geopark. Landschaps, ik ken hem ongetwijfeld. Dus ook in dat kader proberen we meer wetenschappelijk onderzoek in dit gebied te laten plaatsvinden. En dat heeft onder andere ook met waterverhaal, met het landschapsverhaal te maken. We zijn bezig met nieuw kaartmateriaal, nieuwe producten. De samenwerking tussen al die partners, hè, al die logootjes, die proberen we natuurlijk te versterken. Om te kijken of met nieuwe verbindingen we daar ook nieuwe producten, nieuwe activiteiten kunnen creëren. Er gebeurt veel momenteel. Hè. Staatsbosbeheer moet bijvoorbeeld 60% bezuinigen. Nou, dat betekent nogal wat. Hè. Wat betekent dat bijvoorbeeld wel niet voor de toeristische infrastructuur in Drenthe? Kunnen we dat überhaupt op peil houden? Of gaan ze helemaal terug naar hun core business, alleen maar houtkap? Nou, dat is momenteel de discussie. Dus wij zijn bezig met het geopark om toch te kijken of wij daar waar zij bijvoorbeeld echt niks meer kunnen. En dus routes verdwijnen, informatieborden verdwijnen. Of we dat toch op de een of andere manier vanuit het geopark gedachte in stand kunnen houden. Nou, zo zijn er wel meerdere organisaties die momenteel flink moeten bezuinigen. Hè, zo'n geopark, dat kan net even een kapstokje zijn om wat verder te doen. Nou, nieuwe promotiekansen, hè, dat is natuurlijk voor toerisme van belang. Nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit dat geoparkverhaal, UNESCO-verhaal. Nou, je ziet het, er is eigenlijk van alles mogelijk. Ik weet niet wat voor belang het heeft, maar uit het haalbaarheidsonderzoek bleek ook dat als je gebieden een sterke naam geeft, een sterke identiteit, hè, Drenthe A-gebied is natuurlijk ook al zo'n mooi voorbeeld, dan zie je dat de huizenprijzen daar ook stijgen. Altijd handig voor de WOZ-waarde, maar wat het waard is. En we zijn ook bezig met allerlei nieuwe onderwijsprogramma's. En dat is ook heel belangrijk, want het gaat dus om, vooral in een geopark, wat doe je met je eigen bevolking? Nou, dat is onderwijs en zo'n Hondsrugacademie zijn daarbij van heel groot belang. Ja, dit is wat we uiteindelijk dus willen. Onderdeel worden van deze familie. Ja, en als je dat ziet met al die grote rotspartijen en mooie kusten, en dan denk je, wat doen wij daarbij als Hondsruggebied? Nou ja, als je heel goed kijkt, zie je net een flauwe hoogte. Dus dat was ook wel even een begin van, nou, dat weten wij niet. Dit zijn allemaal zogenaamde hardrockgebieden. Het heeft niks met muziek te maken, hardrock, hardgesteente, geologen noemen dat zo. Dat zijn wij niet. We zijn natuurlijk je moet hier 500 meter door de grond heen, wil je überhaupt op vastgesteente komen. 500 meter zand. Maar ook zand is natuurlijk een geologisch verhaal. Dat is een ijstijdverhaal. Dus we hebben hier mensen heen gehaald vanuit het andere park, ook uit het Osnabrückerland. Ja, en die zeiden, ja, maar jullie zijn ontzettend uniek. Wat jullie hier hebben, ook vooral die relatie met die cultuurhistorie, die is volstrekt uniek. Dat hebben wij niet. Dus hartstikke terecht dat jullie ook geopark willen zijn. Dus daarmee werd het bevestigd dat ook vanuit dat netwerk dat wij daaraan deel mogen nemen. En ja, dan horen wij inderdaad, zoals de introductie ook al was, binnenkort hopelijk 2013 tot een netwerk van dit soort mooie gebieden in Europa en in de wereld. We hebben eens partners in China, 298. Ja. Dus als iemand, het is natuurlijk ook handig voor Europese projecten. Hè? Als je partners zoekt bijvoorbeeld voor een project, dan is het ook heel handig. We zijn nu bezig met een Europees project. Het was ontzettend handig om dat even in het netwerk te gooien. En je partners hadden binnen een uur. Iedereen werkt namelijk vanuit dezelfde filosofie. Je hoeft elkaar niks meer uit te leggen. Dat is ontzettend handig voor de toekomst, voor nieuwe Europese projecten en dus ook Europees geld. Nou, dit was mijn verhaal. Ik hoop dat het duidelijk is wat we graag willen bereiken. 1 oktober willen wij de applicatie indienen, zoals dat heet. Dat betekent dat we dus in dat netwerk het hele verhaal, dus alle formulieren en alles wat er maar bij hoort in mogen leveren. Met de restrictie dat het niet meer dan 1 kilo mag zijn. Bijzondere restrictie, maar je mag niet meer dan 1 kilo opsturen. En dan duurt het een jaar en dan horen wij in september 2013 of wij hiertoe behoren. En dan behoren we ineens tot de familie van de UNESCO. Ja, dat is mijn verhaal. Bedankt.
Zijn er nog vragen?
Ja,
wat is de status nu? Is het een stichting of is het een projectbureau? Wat is uw status op dit moment?
Ja, de status was, of is nog steeds moet ik zeggen, dat het project officieel valt onder het Drents Plateau. Dat is eigenlijk de organisatie waar het onder valt. Nou, iedereen kent het verhaal van het Drents Plateau. Dus dat is puur financiële reden. Hè. De geldstroom moet ergens langs gaan en dat doen we via een semi-overheidsorganisatie. Dat gaat nu waarschijnlijk naar het recreatieschap toe. Dus binnen enkele weken hoop ik dat het project officieel onder het recreatieschap gaat vallen. Het is dus nog geen aparte stichting. Het is nu een stuurgroep met een projectgroep en een projectbureau. En de officiële lijn, dus qua financiering, valt onder het recreatieschap. Het is wel doen als het project voorbij is, dat tegen die tijd een aparte stichting wordt gevormd.
Mag ik ook een vraag stellen? Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Er is een paar problemen met het Drents Plateau. Die 2 miljoen zit ook daarin blijkbaar.
Nee, gelukkig niet.
Nee?
Nee, want dat gaat met voorschotten. En een gedeelte van het geld was daar, maar gelukkig is het weer uit surseance gehaald. En nu wordt min of meer dat geld wat daar staat, en dat was een ton of zo, 120.000 euro dacht ik. Dat wordt nu opgemaakt met de bedoeling om het binnen enkele weken over te hevelen naar het recreatieschap. En dat wordt nu met SNN, provincie en partijen afgehandeld. Ja. Ja. Maar dat het weer uit de surseance is gehaald, dat was wel heel gelukkig wel. Ja.
Ja, oké, een vraag. Ik heb begrepen dat in Noorderveld men ook heel actief is geworden recent met een stichting voor het toerisme. Dit is in feite ook in diezelfde richting. Wordt er toch nog gekeken te zijner tijd voor samenwerking? Niet in de fase Geopark op dit moment vanwege de aanvraag. Maar ik las in het begin ook op een van de sheets dat gezegd wordt, we gaan zelfstandig straks verder. Betekent dat ook nog een verbreding?
Ja, als je dat kaartje in het begin zag, dan zag je ook dat die ruggen, vooral in dit gebied, dat er nog veel meer zijn. Hè? Dat zijn 4, 5 ruggen. Dan kom je inderdaad in Noorderveld uit. Dus als je het geologische, als je het hele ijstijdenverhaal zou pakken, dan hoort Noorderveld daarbij. Grenzen binnen een geopark zijn niet statisch. Het is eigenlijk wat de eigen bevolking en de gemeenten willen. Hè, dus nu zit bijvoorbeeld Haren en Groningen die niet bij. Als die over een paar jaar zeggen, we willen er ook graag bij, dan kan dat in principe. En dat geldt ook voor Noorderveld. Maar er is in eerste instantie gekozen om het gebied niet te groot te maken. Want op een gegeven moment, als je in Noorderveld zit, dan hebben de mensen, en dat is de reden toen de tijd geweest is, hebben de mensen daar nu nog niet echt het gevoel dat ze in het Hondsruggebied zitten. Ondanks dat je het op de kaart wel ziet, maar het gevoel is er nog niet. Dus het is nog een beetje beperkt gehouden. Het moet ook overzichtelijk blijven.
Ik had ook nog even een vraag. Zijn er ook door de andere organisaties in Duitsland of wat dan ook teruggegeven dat er ook nadelen aan zitten? Liggen er ook beperkingen op een gegeven moment voor de mensen die gaan wonen in dit gebied of wonen?
Ja, dat is het mooie van een geopark. Het is dus niet een van bovenaf opgelegd verhaal met grenzen en dat je niks meer mag. Het is dus wat de bevolking zelf wil. En dat zijn we ook en dat is ook de gemeenten. Dus restricties zijn er in principe niet. Zeker niet in Nederland. Je kunt je voorstellen dat in Maleisië of zo, dat je daar, daar wordt nog helemaal niks beschermd. En als je daar ook je cultuurhistorisch erfgoed wil beschermen, ja, dan moet je daar wel heel wat gaan doen. Maar bij ons is dat eigenlijk allemaal beschermd. Wij zitten eigenlijk al op het niveau waarop je volgens de voorwaarden van het geoparknetwerk moet voldoen. Dus er komt eigenlijk niks bij. Dus er zijn ook geen belemmeringen. Wat wel belangrijk is, is dat het een soort basis is van waaruit je keuzes maakt. Als je met z'n allen zegt, dit is waar we voor gaan, dit is ons gebiedsverhaal en dit is de vertaling naar die duurzame economie. En vervolgens komt er een organisatie in die zegt, van ik wil hier graag een chemische fabriek neerzetten. Nou, dat hadden we waarschijnlijk ook al niet gedaan. Maar dan eigenlijk als je kiest voor dit, zeg je tegelijkertijd, nou dan past dat niet. Dus het is meer hoe je met elkaar de keuzes maakt. Het is meer of meer een soort convenant eigenlijk wat je met de inwoners en met de gemeente en de partijen afspreekt. Dus het is niet hard. Het is geen keiharde eis die van bovenaf wordt opgelegd.
Geen chemische fabriek, maar wel pijnwerkers.
Ja, dat is aan de politiek. Het is wel duurzaam. Ja.
Ja, ik heb geen vraag, maar wel even een opmerking. Ik vind het een heel veelbelovend concept. Ik denk dat het ook heel goed voor het imago is, ook om eens wat andere mensen aan te trekken naar de provincie. Een aantal van de elementen die u noemt heb ik in Engeland ook wel eens gezien. Bijvoorbeeld wat u noemt die Stichting Levende Geschiedenis. Ik ben een paar jaar geleden in een Robin Hood festival terechtgekomen. Okay. Nou, heel aantrekkelijk, ook juist voor kinderen. Heel goed om toerisme aan te trekken. En ik wens u heel veel succes.
Ja, bedankt. We doen ons best.
U begon uw verhaal met dat het geopark begint bij Groningen, eindigt in Coevorden. En Groningen is ook wel een essentieel onderdeel ervan. Waarom doen ze niet mee?
Ja, goede vraag. Het was grensoverschrijdend. Dat vonden ze lastig. Dat was een van de redenen. Ze hadden er niet zo heel veel gevoel bij, zeiden ze ook. Het waren eigenlijk een beetje losse opmerkingen zonder er echt over na te hebben gedacht. Maar de echt duidelijke reden hebben ze nooit gegeven.
Maar ik zie Groningen wel terugkomen in het verhaal.
Ja,
liften ze nou wel mee straks in het hele plan?
Nee, nauwelijks. Maar we kunnen het verhaal niet laten stoppen bij de grens. Op het moment dat je het verhaal van Bon en Berend vertelt, kom je eraan dat je wel door moet gaan naar Groningen. Dus we nemen ze wel mee in het algemene verhaal, maar er vinden geen projecten of zo plaats. Dus dat vindt alleen in de Drentse plaats. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeentes hier mee betalen en dat dan Groningen daarvan gaat profiteren. Als ze zeggen van ja, we doen mee, dan wordt het een ander verhaal.
Ja. Misschien dat Groningen ons mee wil nemen dan in het filmpje. Ga niets boven Groningen, dan hebben we gelijk landelijke bekendheid. Hoeven ze niet veel te doen hier.
Nee, dat klopt. Maar wat natuurlijk wel grappig is, zo'n schapentrektocht, dat komt dus vanuit het Gronings. Dus aan de ene kant zegt de politiek van we doen hier mee. Aan de andere kant belt diezelfde gemeente ons op van mogen wij die schaapskudden, willen jullie met ons meedoen? Dus op die manier infiltreren we toch in het Groningse. Ze gaan wel door Haren en ze komen in Groningen waar burgemeester Reewinkel met een spandoek staat van welkom thuis. Ze komen wel uit het Bargeveengebied. Maar dat kan voor ons een mooi middel zijn om ze uiteindelijk wel mee te krijgen. Ja. Ja.
Ik kijk nog even rond. Ik geloof niet dat er nog vragen zijn. Het was een uitgebreid verhaal. Ja, toch nog een vraag.
We hadden even gesproken over een folder die u had. Die krijgen we
dan? Ja, ik haal hem even op. Ik had hem mee willen nemen, maar ligt nog in de auto. Ik haal hem op en ik zal hem daar achter in de zaal neerleggen.
Oké, Harry Wolters, heel hartelijk bedankt voor deze presentatie. Ik wil even een schorsing van 5 minuten om even van presentatie in presentator te wisselen. En dan gaan we weer verder met het afvalbeleid. Welkom, dames en heren, voor het tweede uur van de informatieavond. De deuren gaan dicht. We gaan weer verder met het afvalbeleid. Korte introductie van wethouder Martin Kremers. En dan het verhaal wordt verteld door Jesse Huisman. En het voorstel is om tijdens de presentatie, als er echt iets niet duidelijk is, daar een korte vraag over te stellen. En de verdere vragen te bewaren tot na de presentatie.
Een hele korte introductie inderdaad, want het gaat per slotverrekening om de presentatie. Een afvalbeleid waarbij het belangrijk is dat we juist nu met z'n allen gaan kijken van hoe gaan we daar toekomstgericht mee om. Juist nu, omdat we weer met een nieuwe aanbesteding zitten. Zoals jullie weten is vorig jaar de aanbesteding mislukt. Dus dat is voor het college reden geweest om te kijken van nou, hoe moeten we toekomstgericht wel omgaan met ons afvalbeleid. En vanavond een informatieavond daarover. U heeft, als het goed is, de stukken al toegestuurd gekregen. Dus u heeft zich al enigszins in de materie kunnen verdiepen. Ik zie daar een blik zo van, dat weet ik niet. Maar volgens mij heeft u hem allemaal gehad. En zoals de voorzitter al zei, van Jesse geeft er de voorkeur aan om eerst de presentatie te doen. Bewaar de vragen het liefst voor het eind, zodat we daarna dan even kunnen kijken welke vragen er leven, tenzij het echt een hele belangrijke, verduidelijkende vraag is. Jesse, heel veel succes.
Dankjewel. Voor wat betreft vragen is het op zich niet zo erg als er inderdaad een kleine vraag tussendoor komt die te verduidelijken, zoals je al zei. Dat is geen probleem, maar liever geen discussie ondertussen, zeg maar. Dat kunnen we achteraf eventueel doen. Ik heb even de inhoud hier. Ik ga het eerst hebben over een klein stukje over de aanbesteding van 2011. Waar niemand op ingeschreven heeft. Dan ga ik door naar de aanbesteding van 2012, waar we dus naartoe gaan. Voor vanaf zeg maar januari 2013 en verder. Dan kijken we even naar het huidige beleid, zoals dat nu gevoerd wordt, naar DIFTAR en de huidige methodiek van hoe er ingezameld wordt. En dan een doorsteek naar het nieuw beleid, hoe we dat met deze aanbesteding willen gaan doen. En hoe we met dit beleid van afval naar grondstoffen kunnen gaan. Soms is het hier een beetje moeilijk. Op 1 januari van dit jaar liep het contract met CITA af. En verlengen was niet meer mogelijk. Dat was te vaak verlengd, zeg maar, en door de rechter gestopt. Omdat het contract niet meer voldeed aan beide voorwaarden van ons en van CITA. En toen hebben wij het bestek voor 2012 in de markt geplaatst. Maar daarop zijn geen inschrijvingen gekomen. Nou, de reden hiervoor was dat we het wilden wegen. En dat was toch voor veel aanbieders niet geen fijn systeem. Er zijn weinig gemeenten die wegen bij het inzamelen. En dat kost een hoop geld om dat voor enkele gemeenten te doen. Dus dat zou ons dan ook weer een hoop kosten. Dat is ook wel te zien aan het contract met CITA wat we voor dit jaar hebben. Daarnaast is het ook risicovol. Want bij het wegen, daar zit ook handhaving bij. En er hangen hoge boetes aan als je dat verkeerd doet. En er is veel tijd nodig om voor wegende vrachtwagens te zorgen om die aan te schaffen. En die tijd was er niet, ten tijde dat het bestek in de markt was. Dus toen hebben we het contract met CITA voor 1 jaar verlengd. Nieuw contract afgesloten voor 1 jaar, want het kon niet meer verlengd worden. Werkt niet zo goed. Toen moesten we dus gaan nadenken over een nieuwe aanbesteding voor 2012. Om dan per 1 januari 2013 een nieuw contract te hebben. En aan het einde van het huidige contract met CITA. Nou, hier hebben we gedacht van nu moeten we gaan kijken naar het huidige beleid. Hoe gaan we dat doen? Want dit is het moment om iets te veranderen. Loopt alles naar wens? Wat kunnen we doen om het te verbeteren? Want er worden nieuwe afspraken gemaakt, er wordt een nieuwe wagens gekocht en we zitten niet meer vast aan het huidige contract. Kijk, dan gaat het meteen goed. Het huidige beleid, dat is, is op basis van DIFTAR. Nou, dat heeft duidelijk voor resultaten gezorgd. Minder restafval en meer bewustwording bij onze inwoners. Dus er is een goede stap gemaakt richting minder afval, zeg maar. Alleen die afname is nu al jaren stabiel. Nou, aan de vorm van DIFTAR zoals we die nu hebben op gewichten zitten dus een aantal nadelen. Dat is dat het gewoon duur is en dat er dus grote risico's aan zitten. Nou, op het gebied van grondstoffenbeheer, dat wil zeggen dus minder afval en meer grondstoffen die overblijven, dus een betere scheiding, zijn de laatste jaren eigenlijk geen stappen gemaakt. Nou, dat willen we dus graag verbeteren. Kijk, het gaat meteen goed. Nou, hier zie je nog even een staartje van de hoeveelheid afval, restafval zeg maar, dat die de laatste jaren vrij stabiel is geweest. Dat die wel met DIFTAR een grote duik heeft gemaakt, zeg maar dat het daarna niet beter is gegaan. Nou, wat kunnen we daar nou aan doen om toch meer richting grondstoffen te gaan en minder richting restafval? Is beter scheiden en efficiënter inzamelen en een meer bewustwording creëren bij onze inwoners. Nou, dan kom ik toch nog even terug op de DIFTAR op gewicht, wat daar nou precies de nadelen van zijn, want het kost dus een hoop geld. En zoals ik al zei, komt dat door het feit dat er weinig gemeenten zijn die dat doen. Dus dat er hoge risico's zijn en grote aanschafkosten voor een eventuele inzamelaar. En door het af te rekenen per kilo worden inwoners niet gestimuleerd om volle containers bij de weg te zetten. Iedereen zet de container elke week bij de weg, want dan ben je het afval maar kwijt. Maar daardoor worden wel door de vrachtwagens half lege containers opgehaald. Duidelijk is in die status ook te zien dat DIFTAR wel werkt. We hebben een goede duik gemaakt naar minder afval, maar ja, daar zijn we ook blijven steken op een constant niveau. Dus DIFTAR is op zich van positieve invloed op het afvalgedrag van onze inwoners. Nou, om deze positieve effecten toch te handhaven, hebben we gezocht naar een manier van DIFTAR waarbij het wegen niet van toepassing is, maar waarbij wel de stimulans is om te scheiden en om bewust met het afval om te gaan. Nou, dat hebben we gedaan door alle vormen van DIFTAR naast elkaar te zetten. Nou, hier is een. Ik weet niet of je het goed kan lezen. Ja? Nou, dus aan de hand van die verschillende soorten die zitten in de kolommen staan, is er op een aantal punten is gekeken van, nou, is dat dan positief of negatief, deze vorm? Nou, en als u daar dan naar kijkt, dan valt op dat volumefrequentie. Dat betekent dat je dus als inwoner betaalt per keer dat jij je bak eigenlijk bij de weg zet en laat legen. En dan is het ook nog afhankelijk hoe groot je bak is. Dus voor een grotere bak betaal je per keer meer. Dat eigenlijk de meeste voordelen heeft. Zodat burgers nog wel invloed hebben op hun eigen kosten. Maar dat je wel het logistieke voordeel hebt van bijvoorbeeld volle containers ophalen. Nou, en dat ook nog steeds, wat blijkt dat de goede resultaten heeft gehaald, de vervuiler betaalt. Hierdoor, door deze voordelen en dan onder andere het idee van de volle containers, zorgt ook voor een milieu, maar ook een financieel rendement. Doordat er minder gestart en gestopt hoeft te worden met de vrachtwagens, omdat ze minder vaak de containers ophalen. En daar komt bij dat de markt ook beter toegerust is op dit systeem, want ze hoeven niet te wegen. En voor de burger is het ook minder ingewikkeld. Ze kunnen de container bij de weg zetten als hij vol is. En that's it.
Maar een klein vraagje. Ja. Ik ben net een paar keer, maar er zullen straks een grote vraag samen. Maar je zegt, voor de burger is het minder ingewikkeld. Als ik gewoon één keer in de 14 dagen die container bij de weg zet, dat is in mijn beleving.
Nou, het afrekensysteem is minder ingewikkeld, zeg maar. Je hoeft niet per se op te letten per kilo, maar je kan gewoon de containers vol, daar betaal ik voor. Je weet wat je betaalt en je weet ook waarvoor je het doet als je minder vaak de container
weet. Nou, dat zou bij uitzondering, maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die een container weet. Dus daar let ik ook niet op.
We gaan weer door met de presentatie.
Even kijken, de huidige inzamelmethodiek ga ik even verder. Op dit moment wordt er voor grijs en groen wordt hetzelfde tarief gegeven. Opgewicht allebei. Hierdoor komt er veel GFT in de grijze container, want er is eigenlijk geen prikkel waarom je het in de groen zou doen. En ja, als het er allemaal nog in past, dan doe je het erin. En op dit moment wordt het plastic nagescheiden, dus dat wordt achteraf uit het restafval gehaald. Nou, die resultaten zijn dus veel lager dan vooraf verwacht. Dit komt onder andere doordat minder gemeenten hier aan mee hebben gedaan dan ook vooraf verwacht. Waardoor er dus ook eigenlijk minder volume is om een goed resultaat te bereiken. En omdat we nu gaan aanbesteden, is dit het moment om hier wat aan te gaan doen. Het papier is een ander ding. Dat gaat eigenlijk op het moment goed. Het wordt opgehaald. Er zijn nagenoeg geen klachten. En de burgers halen het op met de vereniging. En dat is natuurlijk een mooie bewustwording. Dat mensen ook weten dat er met afval ook wat te verdienen valt. Althans, dat het niet allemaal weggegooid is, maar dat het ook weer grondstoffen worden.
Mag ik jullie zo vragen?
Ja.
Blijft dat dan zo, dat het papier nu opgehaald wordt door de scholen? Hallo. Nou, dat kan. Ik vraag het gewoon. Maar blijft dat dan zo, zoals het nu was?
Ja, dat de verenigingen dat nog steeds ophalen. Ja.
En de scholen ook? Want daar is een tijd sprake van geweest dat zou stoppen.
Nee, dat, de bedoeling is dat het op dezelfde manier doorgaat.
Oké. Okay.
Sorry?
Die komen niet in het buitengebied, hè?
Jawel.
Nou,
jij woont niet in het
buitengebied. Er is geen 100% dekking, dat klopt. Nou, voor GFT zou het dan om die prikkel toch te laten ontstaan, dat mensen dat GFT toch beter gaan scheiden en dat er minder in het restafval komt, is er de mogelijkheid om een lager tarief te hanteren. Dus dat er ook op volumefrequentie gehanteerd wordt, maar dat je bijvoorbeeld voor grijs een x-bedrag doet en voor GFT de helft daarvan of misschien minder. Hierdoor is er een prikkel voor de mensen om toch het groen afval op die manier te scheiden. Dan verwacht je eigenlijk in eerste instantie, dan ga je denken, gaat iedereen dan grijs in het groene container gooien? Nou, uit de navraag bij andere gemeenten waar dit systeem dus al langer loopt, hebben ze eigenlijk helemaal geen last van. Een betere scheiding van GFT is minder GFT verbrand en meer gecomposteerd. En dat is zoveel financieel rendement, want het verbranden van afval kost nou eenmaal veel meer dan het composteren. En een milieurendement, omdat die compost ook weer gebruikt kan worden. Nou, voor plastics. De nascheiding heeft dus niet de resultaten opgeleverd die verwacht waren. En dan kunnen er betere resultaten gehaald worden als de plastic naast nascheiding ook voorscheiding, als dat toegepast wordt, ook wel bronscheiding genoemd. Dat wil zeggen dat mensen een extra container in huis krijgen waar zij zelf het plastic in deponeren. En die container wordt dan ook gratis opgehaald. Is er een vraag of? Nee? Okay. Dit vraagt wel van de burgers dat ze dat zelf beter gaan scheiden, maar het levert dus ook financieel voordeel op, doordat je minder vaak de grijze hoeft te leven, omdat het plastic daar niet in verdwijnt. En plastic maakt ongeveer 50% qua volume 50% uit van wat in de grijze container terechtkomt. Nou, hier wordt ook weer bewustwording bij de inwoners gecreëerd en kan men dus ook weer invloed maken op hun eigen kosten. Nou, zoals ik al zei, hoe ziet het er dan uit? Er komt een extra container dan bij, waar het plastic in ingezameld moet worden. Waardoor dus de grijze container minder vaak geleegd kan worden. En tegen gereduceerd tarief kan er dan de groene container ook geleegd worden, waar ook weer per container wel betaald wordt. Nou, dat is uiteraard een gevaarlijke. Wat vinden de inwoners hiervan? Nou, het is inderdaad een navraag bij de bij de regio Zwolle bijvoorbeeld, waar een aantal gemeenten hier al mee bezig zijn, zegt ze dat er wel enkele zienswijzen toen zijn ingediend, maar dat er uiteindelijk geen enkele van deze zienswijzen heeft geleid tot een bezwaar. En dat ook het scheiden heel veel nageleefd wordt en dat het dus ook flinke resultaten oplevert. Maar voorwaarde hiervan is dus wel dat het scheiden laagdrempelig is, dus daarom zeggen wij, zet dat in die drie containers neer en maak het volledig duidelijk wat dat kost. En laten dus de bewoners op die manier ook meteen de gevolgen ervaren. Nou, dan de vraag, betaalt de vervuiler dan nog wel? Want dat is nou juist het mooie van het DIFTA-systeem. Inderdaad, als je je container vaker laat legen, dan heb je hogere kosten. En als je beter scheidt, dan heb je minder kosten doordat het plastic gratis is en het GFT goedkoper is. Misschien moeten we het ook anders zeggen. Het is niet dat de vervuiler betaalt, maar eigenlijk scheiden loont. Dus als jij beter met het milieu bezig bent, dan betaal je minder. Dus dan verdien je dat eigenlijk zelf terug. En op die manier willen we eigenlijk gaan van afval naar meer grondstoffen, waaronder dus dat plastic en het composteren van de GFT. Waarmee we dan op hetzelfde serviceniveau eigenlijk kunnen blijven, maar een betere scheiding en lagere kosten en meer bewustwording bij onze inwoners kunnen realiseren. Dat was het. Als iemand vragen heeft, graag.
Moet ik het aanwijzen of als jij het? Hele vragen. Nou, in het eerste uur zijn we daar vooral geweest, dus we beginnen nou eens een keer aan die kant. Arie Meerman.
Ja, ik wil graag even weten, hebben jullie al gekeken naar de klantvriendelijkheid van de systemen, van DIFTA en voor volumemeting? Wat betekent het voor de mensen als ze in warm weer, en ik heb een gezin met een jong kind in de luiers, en dat ik dan volumemeting moet gaan doen, waar ik wekenlang mijn afval moet verzamelen en het dan bij de weg kan zetten? Dus de ervaring daarin.
Nou, er zijn, dat heeft enerzijds ook te maken met, hoe noem je dat, informeren, zeg maar, van inwoners. Dus je kunt een hoop dingen al wegnemen door mensen te leren hoe je met dat afval omgaat en hoe je dat inderdaad, hoe je kunt voorkomen dat het echt gaat stinken. Dus door dat beter af te sluiten. Of juist door in sommige gevallen lucht toe te laten bij de container. Zodat dat die geur, zeg maar, minder sterk wordt. En nou, daar hebben we naar gekeken. En het blijkt dus wel dat het eigenlijk door inwoners wordt als acceptabel systeem wordt ervaren. Op deze manier. Dus ook met eigenlijk eenzelfde leegfrequentie.
Heb je daar gegevens over van andere gemeentes?
Bedoelt u dan gegevens als in hoeveel klachten er zijn geweest? Of?
Bijvoorbeeld hoe tevreden mensen zijn met het volumesysteem. Ik zou daar graag wel inzicht in willen hebben.
Nee, ik heb daar geen exacte gegevens van aantal klachten per inwoner of iets dergelijks van. Nee. Tenminste, niet paraat. Ik zou ze natuurlijk kunnen proberen te achterhalen bij die bijvoorbeeld omgevingsvolle gemeente, waar ze dit dus al langer doen.
Voorzitter. Ja, waar baseert u nou op dat dit een goed idee is dan? Want ik zie niet echt duidelijk een verslag terug van dat bewoners hier er echt naar uit zitten te kijken om dit systeem aan te gaan. Het is niet gebaseerd op tevredenheid in gemeenten elders. Ik zelf, het lijkt me een zeer onaangename variant en ik ben heel bewust met scheiden aan de bron enzovoorts enzovoorts. Maar ik zou mijn container toch iedere keer aan de weg zetten en dan maar iedere keer voor die container betalen. Het is geen klantvriendelijk systeem. Ik heb het nog niet kunnen ontdekken.
Laat ik het zo zeggen. Het is, je kunt hem inderdaad elke keer bij de weg zetten, dan betaal je daarvoor. Maar wat is precies de reden? Bedoelt u dan alleen stank? Dat u niet,
Nou, precies wat mijn overbuurman zegt. En nou heb ik helemaal geen baby's in de luiers. En ook dat heb ik vaak met katoen gedaan. Maar er is natuurlijk ook nog andere afval. En ik heb compostbakken in de tuin enzovoort. Maar dan nog blijft het feit dat er troep is. Waarvan je denkt, nou dat laat ik niet staan omdat ik dan iets meer moet betalen. Ja, tenminste, ik heb dat voorrecht. Maar sommige mensen zitten dus wekenlang met een stinkende container ergens op hun grondgebied. En vooral als je maar een heel klein tuintje hebt, lijkt me dat heel erg lastig. En we zijn dit systeem nu gewend en dat bevalt uitstekend. Dus wat zijn nou de overtuigende argumenten om op dat andere systeem over te gaan? Nou,
misschien kan ik daar even op reageren, als je het niet erg vindt. Even kijken naar de groene container. Daarin verandert niks voor wat betreft de frequentie van ophalen. Dat ben je nu ook gewend één keer in de twee weken. Dat blijft gewoon één keer in de twee weken. Dus de frequentie voor het ophalen van de groene container verandert niks aan. De grijze of de blauwe, laat ik even blauwe container noemen, waar de plastics in komen. Die worden dan, voor zover ik het uit mijn hoofd weet, één keer in de drie weken opgehaald. Maar plastic, als je dat gewoon in een container doet, dat is nauwelijks sprake van geuroverlast. Wat je dus overhoudt is je grijze container. En het is afhankelijk van de ophaalfrequentie die ook wij gaan hanteren, of je daar nu wel of geen nadeel van ondervindt. En als wij merken dat bewoners bijvoorbeeld zoiets hebben, ja, maar die willen we toch wel graag, net als in het verleden, gewoon één keer in de 14 dagen opgehaald hebben, dan kan dat.
En maar daarmee... klopt het dan dat het dan duurder is?
Nee, daar heb je het niet duurder mee, omdat je dus namelijk, ja, dan wel, ja. Maar dat is de keuze die je zelf maakt. Maar laten we dat voorop stellen.
Dat betekent ook dat er een extra rit komt?
Ja, nee?
Ja. Eén keer in de 14 dagen FGT, één keer in de 14 dagen grijs. Wat doen we gebeuren? Eén keer in de 3 weken plastic. Dus dat zijn ze ook die rit in het jaar extra.
Het lijkt me geen voordeel hebben hoor, dit nieuwe idee.
Echt niet. Ik denk dat de wethouder het verkeerd uitlegt. Ik denk dat het zo is dat één keer in de 4 weken de FGT komt en één keer in de 4 weken de plastic.
Even in de microfoons, graag.
Eén keer in de 2 weken. Elke 2 weken komt de groen container. Elke 4 weken komt de grijs container. En elke 3 weken de blauwe container. De plastics.
Dus dan, komt er een één keer in de 4 weken een ritnummer?
Een ritnummer?
Ja, je hebt nou 3 weken in de maand. Nou 4. Nee, nou, iedere week komt er nou langs.
Ja, dat klopt. En dat blijft.
Nee, dat zeg je net niet.
Jawel,
zegt net,
want in week 1 komt de groene container. Ja. In week 2 wordt de blauwe opgehaald. Ja. In week 3 weer de groene. In week 4 de grijze.
Ja, maar...
En dan komt er elke week 1 auto langs en elke week wordt er 1 container meegenomen. En op die manier gaat dat systeem door. En wat ik me heel goed voor kan stellen, want wanneer zijn die periodes dat er extreme overlast is met stank? Dat is in die paar weken gedurende de zomer. Nou, als dat het geval is op een aantal locaties met de grijze container, dan moeten we gaan kijken hoe we daar inderdaad mee omgaan.
Voorzitter.
Mevrouw Engels.
Als je al bewust aan het scheiden bent, dan heb je die groene container eigenlijk zelden of nooit bij de weg staan. Dat is punt 1. Dus die hoeft niet zo frequent opgehaald te worden, zou je zeggen. De enige waarvan mensen altijd het heel nodig vinden dat die heel op tijd opgehaald wordt, dat is die grijze container. En dan kun je daar de plastic spullen uithalen, maar die kun je ook al scheiden bij de bron. Die kun je bij de Albert Heijn al kwijt. Nou goed, niet overal, maar dat scheid ik ook al keurig. Het enige wat ik brandend graag wil is dat u regelmatig dat grijze afval ophaalt. En dat gaat u nu juist verminderen. En als u nou ziet wat hier al een verwarring komt binnen deze raad, dan wens ik u heel veel succes met dat te verdedigen naar de bewoners.
Oké, even kijken.
Ik denk
dat het
duidelijk is dat er wat vragen zijn over de ophaalfrequentie en hoe dat precies zit. Ik denk dat dat een punt van aandacht is om mee te nemen. Ik zou graag naar andere vragen doorgaan.
Mag ik hier dan nog
even... Meneer de wethouder wil nog wat zeggen.
Ja, ik wil even toch één ding even reageren richting mevrouw Engels. Die gewend is inderdaad om haar plastics en dergelijke bij de Albert Heijn in te leveren. Het is juist de Albert Heijn in Ilderpaterswolde geweest die bij mij is geweest met de opmerking: ik wil daar graag mee stoppen. Want ik dreig ten onder te gaan aan mijn eigen succes. Dus hij wil stoppen met het innemen van plastics en dergelijke. En heeft aan mij gevraagd van: mag ik daarmee stoppen zodra u een andere regeling heeft gevonden om toch dat plastics gescheiden te kunnen innemen. En ik heb met hem afgesproken dat dat parallel gaat lopen, juist om te voorkomen dat we in Ilderpaterswolde problemen krijgen. Dus ook een van de redenen om dit nu effectief op te pakken.
Eerst een vraag uit de zaal. Ik zal de vraag even herhalen. De vraag is, kost het niet te veel ruimte, vooral bij wat kleiner behuisten, als er 3 containers bij iedere woning komen te staan?
Dan moet ik maar aangevuld worden als het niet klopt, maar volgens mij is het zo dat er een kleinere maat container is dan de kleinste die wij nu gebruiken. Die, als je daar 3 van die kleine maat hebt, als je het toch klein wou, neem ik aan dat er dus ook minder afval is, zeg maar. Als je kleine behuizen. Die past op dezelfde ruimte als twee van de containers die we nu hebben. En aangezien je dus plastic en restafval dus uit elkaar haalt en dat verdeel je dan over twee containers, kom je dan volgens mij op hetzelfde ruimtegebruik uit. Ja, maar in die, zoals ik zeg, in die ruimte van twee kun je dus nu drie kwijt. Dus dan maakt dat geen verschil met het huidige systeem.
Meneer Pieters.
In aanvulling hierop, betekent dit dat we weer de keuze krijgen naar een kleine of een hele kleine container? Gaan we ook allemaal nieuwe containers aanschaffen?
Ja, dat is de vraag. Duizenden nieuwe containers.
Maar dat betekent duizenden nieuwe containers. Wat is daar allemaal rekenschap mee gegaan?
Nou, de containers zijn op dit moment voor volgens mij het overgrote deel afgeschreven. En je kunt niet kiezen uit klein en nog kleiner, maar je kunt volgens mij kiezen uit klein dan middel en groot. Ik weet niet wat, hoe u daar precies tegenaan kijkt naar deze mate, maar...
En ik vroeg me, als ik nog een keer mag, voorzitter, even, nog even af. Er is vorig jaar is een keer als argument gebruikt om het papier ophalen door de scholen en de vereniging te stoppen, dat er geen 100% dekking was. En dit zou een verplichting zijn. Is deze verplichting nu weer af? En in aanvulling daarop is er ook overwogen om een container te nemen die en plastic en het papier metneemt door middel van een schotje waar in één keer gelegen kan worden. Want ik weet dat dat op sommige plekken ook gebeurt.
Voor wat betreft het schotje, dat, daar ben ik volgens mij niet van op de, niet van op de hoogte. Maar we hebben inderdaad wel gekeken naar een container voor plastic en papier samen. Dit wordt... sterk afgeraden door zeg maar de hergebruikers van de plastic en papier, omdat het dan gewoon door elkaar komt. En daar zijn ze helemaal niet op voorbereid, zeg maar. Dus dat zou voor hun grote problemen opleveren. En daarbij aan de andere kant heb je dus de overweging over het papier wat bij de verenigingen ligt, wat ook een belangrijk argument is geweest.
Daarmee nog geen vraag op mijn antwoord, dat vorig jaar een argument was om te stoppen. Om te stoppen
met inzamelen door de scholen dat er dan geen 100% dekking zou zijn.
Daar kan ik op aanvullen, dat is correct. Dat is met de keuze om door te gaan met de verenigingen, is het inderdaad zo dat we nog niet met zekerheid een 100% dekking hebben. Wij menen dat te kunnen ondervangen door inderdaad zeer duidelijk aan te blijven bieden dat het papier ook gebracht kan worden op de Milieustraat. Mocht dat dan nog steeds onvoldoende blijken en mochten ook verenigingen en scholen dusdanig in gebreken blijven dat die dekking echt slecht wordt, dan is het op dat moment weer een afweging om te zeggen van ja, gaan we dan toch of met zo'n middenschot of met een systeem waarbij de blauwe container de ene periode voor de plastics en de andere periode voor papier wordt gebruikt. Dat is dan ook nog een overweging. Maar ook daarin heb je dan die extra container nodig om dat mogelijk te kunnen maken. En ook in aanvulling daarop, die derde container bij huis, dat zal in sommige huishoudens betekenen dat dat een vervelend iets is waardoor je met ruimte zit. Maar in de toekomstige gedachte van grondstoffen kom je er niet onderuit dat je die scheiding aan huis zo goed mogelijk voor elkaar maakt. En daar zul je dus een x-aantal bakken voor nodig hebben om die scheiding in te kunnen uitvoeren.
Meneer Hogeboom.
Ja, ik stel een tijd te hengelen, voorzitter. Ik denk, ik wil toch even aan de beurt komen, hoor. Ik ben niet van op hier. Kom. Ik had één opmerking, maar inmiddels zijn het er drie geworden, voorzitter. Dus maar...
Gaat uw gang.
Nee, ik doe er drie vandaag. Ja, ons patroon is wat anders met die containers dan van mevrouw Engels. Dus je komt er ook niet zo makkelijk uit. Eén doet zus en ander doet zo. Bij ons is de groene meestal wel vol. En die gaat ook regelmatig naar buiten. Ja, dus het is moeilijk, denk ik, om daar een oplossing voor te vinden die ons allemaal bevredigt. En even over die afgeschreven containers. Nou, dat is wel leuk natuurlijk. Maar de meeste containers zijn, ondanks het feit dat ze afgeschreven zijn, best nog wel goed, lijkt me. En mag ik dan veronderstellen dat u een potje hebt containers? Ik bedoel dit, hij wordt al afgeschreven, maar niet gelijktijdig gereserveerd, want wij hebben geen projectfinanciering. Moet u eens meenemen. Het zou wel mooi zijn als we het hier wel krijgen. Ik heb er wel eens meer over gepraat. En dan, voorzitter, en dat was eigenlijk de vraag waar het mij om ging. Als we dit verhaal moeten verkopen naar de burgers, kunnen we zeggen, je kunt goedkoper zijn uitkomen met afval, als je ervoor zorgt dat je volle containers hebt. Is dat juist?
Ja. Voor wat betreft de volle containers, dat is juist. En misschien ook moet je dan nog zeggen, zo weinig mogelijk volle containers. Het is niet de bedoeling dat mensen dan meer afval gaan verzamelen om dan goedkoper uit te zijn.
Het gaat nu, dit verhaal moet naar de burgers, ja. En nou, dat is niet eens zo makkelijk om een goed verhaal te vertellen, gezien de verscheidenheid van denkrichtingen en mogelijkheden. Maar goed, soms zal het best wat moeten en er moet ook wel wat, denk ik. Maar om het aantrekkelijk te maken is zorg voor een volle container is een goede slogan, of niet?
Ja, en beter scheiden zou ik aan toevoegen. Ja.
Voorzitter. Ik had één vraag.
Mevrouw Wiersma, ja.
Zijn mensen verplicht om zo'n gele container te hebben? Want ik ken een heleboel mensen die hikken daar tegenaan. Maar ik begrijp eigenlijk dat er... Of een blauwe container, voor het plastic, zeg maar. Maar ik begrijp dat ze zometeen op geen andere wijze hun plastic kwijt kunnen raken. Ze zijn dus wel verplicht om die derde container in ontvangst te nemen.
Ja, nee, de burgers zijn niet verplicht om zo'n container aan te schaffen. Maar ik wil wel heel nadrukkelijk stellen dat zo'n container wel gratis wordt geleegd. Je kunt het nog steeds formeel gewoon in je grijze gooien en dan met nascheiding wordt het er ook uitgehaald. Alleen dan heb je wel sneller en vaker je container vol en dus moet je ook meer betalen. Dat is de keuze die de burger heeft en waarvan we ook zeggen dat de burger dus zelf invloed kan uitoefenen middels de keuzes die hij maakt op de hoogte van de kosten die hij heeft straks.
We gaan even naar die kant. Arie Meerman.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over het begin van uw verhaal. Toen gaf u aan dat Diftar te duur was en dat er nieuwe wagens moesten worden aangeschaft.
Mag ik heel even snel Diftar op gewicht? Ging dat over? Diftar algemeen is natuurlijk Diftar, dat zijn verschillende
vormen. Diftar op gewicht. En de reden was dat er ook wegenwagens moesten worden aangeschaft. Dan ben ik een simplist en dan denk ik bij mezelf, we hebben nu toch wagens. En we hebben nu toch ook wagens die kunnen wegen. Waarom dan deze stap?
Die wagens die heeft CITA, inderdaad. Maar als ik het goed zeg, volgens mij zijn ze afgeschreven. Zeg maar, daar komt een interventie.
Geen interventie, maar zeker een aanvulling. CITA heeft dergelijke wagens. Andere concurrenten van CITA hebben die wagens niet. En zeker niet over om ook in onze gemeente die afvalinzameling op gewicht te kunnen doen. En daar komt ook nog bij dat wij vanwege milieueisen bepaalde eisen aan die vrachtwagens hadden gesteld. Waar de huidige vrachtwagens dus niet aan voldoen.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Zit er ook nog, want hier wordt gezegd, andere normen voor wegen... Was dat dan nog aan gekoppeld?
Dat is niet van invloed geweest direct op de aanbesteding. Daar is wel over gesproken en daar hebben we over van gedachten gewisseld na die tijd ook met de verschillende leveranciers. Maar dat is niet direct van invloed geweest op de aanbesteding.
De mevrouw helemaal in de hoek op de tribune. De vraag is hoe de afvalinzameling in Zeegse georganiseerd gaat worden, omdat daar alles naar de containers gebracht moet worden.
In Zeegse is de bedoeling om ook weer ondergronds te gaan en te blijven inzamelen dus. En ook daar is de afweging, daar hadden we ondergrondse containers die ook gewicht zouden gaan registreren. Dat bleek te kwetsbaar en te gevoelig en te snel stuk te gaan. En daarbij de enige leverancier die containers kon leveren is inmiddels failliet. Ondergrondse containers die dus ook op volumefrequentie kunnen registreren, die zijn er wel door meerdere leveranciers aanwezig. En we kunnen dus ondergrondse containers in Zeegse plaatsen die dan ook op volumefrequentie kunnen registreren. En daarmee vallen de inwoners van Zeegse dus in een veel gelijksoortiger systeem dan alle overige inwoners van de gemeente.
Vervolg.
zakje nu in die...
Nou, is het mogelijk om nog wat meer details te geven over de afvalinzameling in Zeist?
Ja, daar is over nagedacht, maar ik moet ook aangeven dat de exacte uitwerking nog moet plaatsvinden. Ja, er zal een ander tarief worden toegepast voor een één zak die je erin gooit dan het tarief voor één grijze container die door de vrachtwagen van CITA of een andere leverancier wordt afgehaald. Daarnaast, ten aanzien van het scheiden van de verschillende grondstoffenstromen, ja, er zullen er dus een aantal containers komen te staan waar de verschillende zakken in worden gedeponeerd. In Zeegzee, het is nadrukkelijk de bedoeling om al die bakken ondergronds te gaan plaatsen. En het enige wat dus boven de grond komt, zijn de zuilen om de deponatie in te kunnen doen.
Voorzitter.
Voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat uw bezorgdheid duidelijk is. En ik denk dat het een heel duidelijk signaal is om hier rekening mee te houden. Jan Stalens.
Ja, dank u. Ik kan me heel goed voorstellen dat in Zeester daar heel veel onduidelijkheid over is. Maar als hier aangeven wat er nog geen helderheid is hoe het precies gaat, dan kunnen we erover discussiëren. Als niemand weet wat het gaat worden, dan houdt het heel snel op. Waar ik wel even benieuwd naar ben, is we hebben met de vorige ophaler wat discussie gaat over... Nou, de verwachting van de tonnage wat ze zouden kunnen ophalen, en dat bleek minder te zijn omdat we heel netjes met afval omgingen. En toen hielden ze er weinig over, kon het niet uitvalsen. Hoe gaan we dit nu regelen in een aanbesteding? Krijgen ze weer zoveel containers aan de weg aangeboden? Of zij moeten een planning maken en een prijs bij maken. Als we allemaal besluiten om dat gewoon één keer in het jaar de container bij de weg te zetten, dan hebben we met elkaar weer zo'n probleem als we al eerder gehad hebben. Dat heeft heel veel geld gekost.
Ga je antwoord, Willem? Het is de bedoeling om aan te besteden per aansluiting. Dus,
Ik hoop dat ik te horen ben. Er komt een nieuw bestek op de markt. En een van die bepalingen is dat er de nieuwe inschrijver... die kan voor een totaalbedrag inschrijven. Één jaarbedrag. En dan wordt de goedkoopste daaruit gekozen uiteindelijk. Dus dan hebben we niet ongeacht het aantal leden in. Hij moet gewoon de hele opdracht vervullen, zoals wij die hebben uitgeschreven.
Dan ben ik heel erg benieuwd als ik dan net de wethouder hoor. Dat hij zegt, ja, als er dan behoefte is, dan doen we er een extra rit bij tussendoor. Volgens mij gaat dat dan gewoon simpelweg niet. Ik heb heel wat bestekken gezien en mogen uitrekenen. En een bestek staat gewoon in wat je daarvoor moet leveren. En wat van geld kun je dan zelf bepalen wat je ervoor wilt hebben. Maar als er dan halverwege de rit bedacht wordt van, we gooien er nog een extra ritje tussendoor, betaal je daar drie keer zoveel voor. Dat heet meer werk. En volgens mij gaat het dan weer hartstikke de verkeerde kant op. Dat hebben we dus nu alles een keer gehad. En laten we alsjeblieft diezelfde stomme fout niet nog een keer weer halen.
Voorzitter.
Dit was een mening, geen vraag. Dus dat was
een duidelijke mening, ja. Maar het kost ons met elkaar heel veel geld elke keer.
We gaan naar mevrouw Engels.
Fijn, dank u voorzitter. Zoals het nu werkt, werkt het eigenlijk, althans voor bewoners, relatief goed. Wat ik zelf meemaak is dat scheiden aan de bron bij de supermarkten. Daar zou je het verhaal in Zeegse ook mee kunnen ondervangen. Als we nou bij alle supermarkten een goed geoutilleerde recycling business zouden kunnen creëren, dan hoeven we toch dat hele systeem niet overhoop te halen. Dan hoeven we alle oude containers niet weg te halen die allemaal nog prima zijn. Volgens mij is het een beetje lood om het ijzer qua financiën. Alleen hou je wel veel tevreden burgers over. En wat is erop tegen om bij alle supermarkten, want daar is het een ideale plek om je afval kwijt te raken. Als je dat één keer gewend bent, werkt dat fantastisch. Om dat in samenwerking met die supermarkten daar goed te laten functioneren. Het afval gewoon op dezelfde manier te laten ophalen. Want ik hoor nog niet een zwaarwegend en een zeer overtuigend argument om het nu helemaal anders te gaan doen. Eigenlijk alleen maar argumenten ertegen.
Misschien dat ik daar even op kan reageren. Aan zich vind ik het een heel sympathiek idee wat u nu stelt. Maar het zijn juist dit soort middenstanders, juist dit soort supermarkten die steeds vaker zeggen, we willen het niet meer. Ik weet niet of u op dit moment de discussie kent op landelijk niveau, waarbij met name de supermarkten aangegeven hebben dat ze graag willen dat de statiegeld van de petflessen afgaan, omdat men simpelweg de petflessen zelfs niet meer wil innemen op termijn, want dat kost hun te veel geld.
Ja, maar ik bedoel ook niet dat het dan in handen van de supermarkt is, maar in ons eigen hand. En dan is het volgens mij daar veel centraler en makkelijker en overzichtelijker te regelen. En is het voor de burgers een veel groter gebruikersgemak dan wat u nu probeert in de gang te zetten. Want dat is een enorme verandering met heel veel kosten, waar ik alleen maar gemopper op zie volgen, want dat zie ik hier al. En is er naar die mogelijkheid gekeken? En ik kan me voorstellen dat de supermarkten zeggen, nou, daar hebben wij geen zin in. Maar dat kunnen we toch zelf doen in eigen beheer. En het is een hele logische manier van je afval inleveren. En als je voorlichting geeft over zowel de voordelen van recycling, en je realiseert je dan dat vervolgens je afval een stuk goedkoper en lichter wordt, dan is dat een hele goede prikkel om iets aan het milieu te doen.
Volgens mij is dit een suggestie die het college mee kan nemen.
Ik wou er nog wel één ding op zeggen. Je hebt het dan wel over 50% van al het restafval wat je bij de supermarkt neerlegt.
Ja, maar mensen die niet willen scheiden gaan ook niet scheiden aan huis. Dus dat is toch een bewustwording en een proces waar je in moet. Vroeger gingen ook heel veel mensen hun flessen niet scheiden. Dat is nu heel vanzelfsprekend geworden. En dat die bewustwording groeit langzaam verder. Maar ook al zet je een container bij huis en mensen voelen daar niet voor, dan zal dat ook niet helpen.
Meneer Wensink.
Ja, dank u voorzitter. Ik meen in het verhaal straks gehoord te hebben dat een van de redenen van volumefrequentie is de toch wat unieke positie van Tinalo met nog een drietal andere gemeenten in Nederland met het systeem wat we nu hanteren. Zou het kunnen zijn dat als wij ons conformeren aan de systemen elders in Nederland, waar in feite met volumefrequentie naar gekeken wordt, dat per saldo de burger goedkoper uit zal zijn? Is dat in te schatten ten opzichte van de tariefstelling nu?
Dat is wel een verwachting, ja.
Dus het voordeel voor de burger is straks een verwachte lagere kostenpost voor het afval.
Ja, en ja, dat klinkt dan heel idealistisch, maar en een milieurendement. Ja,
dus dat zou het argument kunnen zijn om toch het onderwerp bij de burger een positieve swing te kunnen geven.
Ja, zeker.
Mag ik nog twee korte andere vragen stellen, nu ik toch even de microfoon open heb? Ik lees en ik hoor veel over afval, maar het woord glas wordt niet genoemd. En nu is het zo dat wij glas kunnen inleveren bij de bekende grootgrutter in Paterswolde. Hoe gaat dat straks? Komt daar ook weer een aparte container voor of blijft dat gewoon de oude wijze? Dat is één vraag. En de tweede is oud papier. Tot op heden zo dat er een minimumgarantie is van de gemeente uit naar de verenigingen van 0,3,4 cent per kilo als de kiloprijs onder dat niveau daalt. Blijft die garantie gehandhaafd in het nieuwe bestek?
Volgens mij is die garantie er op dit moment niet. En is het de bedoeling om die wel weer te herstellen. Ja. En voor wat het glas betreft ligt het voorlopig zeg maar voor de hand totdat het op dezezelfde manier zoals het nu gaat blijft bestaan.
Dan gaan we weer naar de tribune.
De beloning is dat we dat plastic gratis ophalen. Dus dat die container waar het plastic in verzameld wordt geen geld kost om te laten legen. Ik heb hier een artikel. Dat is van ik weet niet hoe dat systeem daar precies werkt, maar ik kan me voorstellen dat ze dat, dat mensen het daar zelf brengen in een bepaald station.
Even in de microfoon graag.
Op zich is het systeem bij ons bekend. Dit is een proef in de gemeente Pijnaker. Mensen kunnen daar hun afval brengen en krijgen daar vergoeding voor. Klinkt heel sympathiek en het is ook hartstikke sympathiek. Maar op zich zitten er ook heel veel kosten aan vast. Je moet heel veel brengstations moet je hebben. Moet je allemaal bemensen. Allemaal wegen weer. Computertjes erbij. Een duur en bewerkelijk systeem. Maar het klinkt hartstikke sympathiek. Daar wil ik het bij houden. Het is ons bekend.
Mevrouw Bachman.
Goh, dank u voorzitter. Nou, het mag misschien een bewerkelijk systeem zijn, maar ik denk dat we zometeen een heleboel mensen hebben die werk moeten hebben binnen de gemeente. En daar zou het iets misschien voor kunnen wezen. Twee handen, ik weet het niet. Maar iets anders, u zegt van het plastic dat loont, maar de beloning daar tegenover staat dat je inderdaad met een gezin met jonge kinderen een grijze container hebt staan die je langer mag houden, iets stinkt. En de ongedierte erbij. En ik, voordat we überhaupt naar die kant willen gaan denken, zou ik het toch graag willen hebben dat wij dat goed onderbouwd terugkrijgen, zodat je iets zo kunt of desnoods iets met de burgers hiermee kunnen doen. Want ik denk dat echt heel veel mensen in de kleine kernen hier helemaal niet blij mee zijn.
Wij nemen deze suggestie mee, dat komt goed.
Je hebt namelijk echt veel meer vuil als alleen plastic hoor, in een gezin. Want ja. Ik bedoel, de papieren luiers zijn er wel van papier, maar om ze nu bij papier te stoppen lijkt me niet echt wat hoor.
Nee hoor, het is tweeërlei en u heeft echt gelijk. Kijk, als je wilt gaan van een ene systeem naar een ander systeem, met alle consequenties daarbij, dan vergt dat een enorme inzet op communicatie met je burgers. We merken ook uit deze vragen hier dat we nogal wat extra uit te leggen hebben. Dat zullen we ook zeker doen. Er komt een aparte communicatieparagraaf ook. En we gaan ook echt de gemeente in om met de burgers te praten en de voor- en nadelen duidelijk te maken. En ik wil ook proberen om in dat geval dan het afvalbeleid in zijn volledige context te plaatsen. Dus niet alleen maar gerelateerd naar de grijze en de groene, maar bijvoorbeeld ook eens kijken van wat gaan we doen met onze kerstbomen aan het eind van de kerst en dat soort zaken meer.
Oh, maar dan wil ik toch ook graag hebben dat u het voorstel van mevrouw Engels meeneemt met het idee dat we toch naar de glasbak gaan. Waarom dan niet naar de plastic bak?
Ja, het is veel volume die je dan naar zo'n supermarkt toe brengt, waarbij je dus ook echt veel ruimte nodig heeft. Ruimte overigens die in 9 van de 10 gevallen eigendom zijn, niet van de gemeente, maar van zo'n supermarkt. En wij dus een claim leggen op de ruimte van een ander. En Jesse gaf het al aan, 50% van je volume is plastics. Dus je vraagt nogal wat van zo'n ondernemer en ook een beslaglegging op die ruimte van zo'n ondernemer.
U zet ze niet alleen bij ondernemers neer hoor, ook gewoon in het dorp.
Maar daarmee zorg je dus dat je dus veel meer, wat Jesse dus ook zegt, en voordat ik in een politiek inhoudelijke discussie kom, dat je dus veel meer aanbrengpunten hebt, dus ook veel meer ophaalpunten, dus ook veel meer mensen die je daar weer op moet inzetten. Ik denk per saldo, maar we zullen dat uitzoeken, dat het nog wel eens een duurder systeem zou kunnen zijn dan een container gewoon bij je huis.
En als ik daar nog wel iets mag aanvullen, denk ik dat je ook best wel wat van je inwoners vraagt. Als je, denk dat je de service best wel verlaagt door te zeggen, oké, die helft van al het restafval wat je nu hebt, dus het plastic gedeelte, moet je nu zelf ergens heen brengen in plaats van dat we het komen halen.
Ik ga naar de volgende vraag, Janne Stanis.
Ja, ik zou nu niet zo kritisch zijn als zo net, maar wel even van, we hebben net gezien, aan eind van dit jaar houdt het tijdelijke jaarcontract af met CITA. Voor een aanbesteding, dat kost een bepaalde tijd, een bestekschrijving kost een bepaalde tijd. Hoeveel tijd hebben we nog? Oftewel, wanneer moet het bestek klaar zijn? En moeten we met elkaar ook bedacht hebben hoe we het willen hebben om een bestek te kunnen uitgeven? Want eind van het jaar hebben we het zo weer hoor, het is, de meeste mensen hebben de vakantie al gepland. Dan is het september en dan hebben we maar meer een paar dagen en dan is het jaar om. Ga sneller dan je denkt, gezien is.
Het is de bedoeling om om het bestek, zeg maar, om het zo snel mogelijk aan te besteden. Dus daar hebben we dus nog precies tot het einde van het jaar voor, dat klopt. Maar het moet inderdaad wel veel op de markt zijn.
Het bestek moet eigenlijk binnen een maand op de markt zijn. Om nog tijdig op 1 januari 2013 de organisaties klaar te hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van het bestek. Dus daar zit best wel wat haast en druk achter. Anders zouden we opnieuw met CITA weer in zee moeten voor een nog langere periode. Dus er zit best wel wat druk achter.
Er zit ook wat druk achter deze vergadering. We naderen de eindtijd. Ik wil nog één of enkele laatste vragen honoreren. En ik begin bij de meneer achter in de zaal. Uw vraag is duidelijk, denk ik.
Waarom moeten wij, we moeten nu met een zakje in de auto, al op de fiets of voordelen, moeten we naar voren lopen? Dat dingen leggen altijd in de auto.
Omwille van de tijd onderbreek ik uw verhaal. Ik denk dat uw vraag duidelijk is. Gaan men in het bosgebied in Zeegsen terug naar het oude systeem? Het antwoord is nee.
Het antwoord is nee, inderdaad.
Duidelijk.
Voorzitter, mag ik een puntje van orde? Wij hebben zo'n levendige discussie en het is nou 2 minuten over 10:30 en anders gaan we ook wel eens wat soepeler met de tijd om. Ik wil toch verzoeken.
Maar dan ben ik geen voorzitter.
Wat zeg je?
Dan ben ik niet de voorzitter.
Daarom hebben die andere voorzitters misschien ook wel net zo leuk. Ik wil toch wat clementie vragen over de tijd.
Nou, stel je vraag. Ik wil best wat meer ruimte geven voor vragen, maar ik wil ook duidelijk aangeven dat we niet heel erg lang doorgaan. En dat we de vragen kort houden en vooral geen punten gaan herhalen die we al behandeld hebben. Meneer in het publiek. Waar komt het antwoord vandaan?
Ja, ik ben nog aan het zoeken, maar...
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op? Want dan kan hij in 1 keer in de maandboarding mee.
Meneer Pieters.
Wij hebben hier een presentatie gehad van dat systeem, hier in dit gemeentehuis. En dat sprak mij ontzettend aan. En dat biedt ook de mogelijkheid, als we straks verder moeten met werk naar vermogen, dat je daar extra handjes voor kunt inzetten. Dat betekent dat er niet in 1 of 2 fracties schijnen, maar in 10 of 12... Willen we het milieu technisch goed doen, dan is dat een systeem waar ik heel enthousiast over was.
Nou, ik moet zeggen dat die milieuzak, weet ik eerlijk gezegd niet precies wat het inhoudt. Ik verwacht dat het iets is als een, wat wij vanuit verschillende aanbieders hebben gehoord, een grondstoffenton waarin volgens mij alle droge fracties verzameld wordt. Klopt dat?
Er worden 8 of 10 verschillende fracties opgehaald met een verredelde schillenboer van vroeger.
Okay.
Dus ze komen langs met een auto waar 10 of 12 vakken in zit.
Mensen die wat verder van arbeidsmarkt afstaan, daar worden ingezet om het in de zaal te zetten.
En dat Als we een kijkje hebben over over Zeegse. Het probleem was toen dat ze, want dat hoor ik uit het antwoord ook niet, maar dat was toen ook de bereikbaarheid van de wegen voor grote vrachtwagens. Dat was toen ook een argument om daarmee te stappen.
Nou, ik denk dat zo'n idee als zo'n milieuzak, als in Schillenboer, zeg maar, voor verschillende fracties, dat het ook zeker het overwegen waard is. En wat ik net noemde, een grondstoffenton, is een soort gelijk idee waarbij je wellicht in de toekomst alle droge fracties, zeg maar, uit het restafval in die grondstoffenton kan deponeren. En dus inderdaad ook weer mensen gebruikt voor werk om die dingen te gaan scheiden en allemaal te gaan hergebruiken. Dus dat is, ja, die twee dingen komen dan in principe wel naar elkaar toe. En dan heb je volgens mij, als je dat met een grondstoffenton, dus middels een container doet, heb je dat wel gebruiksvriendelijker gedaan.
Om nog kort aan te vullen ten aanzien van de zakken. We kennen het. We weten ook dat het veel wordt toegepast in gemeentes waar een hoge dichtheid qua behuizing is. En waar dus het ophaal, de frequentie heel sterk is. Dus de start-stopbewegingen zitten in die vrachtwagen. Die rijdt eigenlijk rustig door terwijl de mensen erbij lopen om die zakken in de verschillende vakken te deponeren. We kennen inderdaad het systeem ook. We hebben hem ook overwogen. En in die zin moeten er keuzes gemaakt worden. En dan is bijvoorbeeld ook weer zo'n optie richting containers. We hebben containers. Ja, die zijn in tijd en qua kosten afgeschreven. Maar inderdaad nog lang niet allemaal af. Dus zouden we die nu allemaal aan de kant moeten zetten? Nee, we kiezen er nadrukkelijk voor om wel containers te handhaven. En dan dus geen plastic zakken te gaan gebruiken.
Voorzitter.
We nemen hem mee.
Er zijn al een hoop suggesties verzameld. Het wordt een drukke maand.
Voorzitter, nog even kort.
Nog even naar de publieke tribune.
Nee, die moeten blijken uit de aanbesteding. Daar gaan we wel vanuit. Cita
dan gewoon de prijs voor het oude systeem voor 3 jaar gewoon afgeven. En je komt met een verrassing.
Cita die kan uiteraard ook meedoen met de aanbesteding. Maar die hoge prijs van nu die gaat erover dat het 1 op korte termijn was en 2 met gewogen inzameling was. De verwachting is dat het lager uitvalt, omdat je 1 het weegsysteem niet hoeft aan te schaffen op de vrachtwagens. En ik heb deze referentie niet paraat, maar wat ik nog wel kan toevoegen is het feit dat je een lagere risicoopslag neemt omdat je die weegboetes niet mee hoeft te nemen als bedrijf tijdens het inschrijven.
Het voorstel wordt vast helder. Mevrouw Engels had nog een vraag.
Ja, voorzitter, met alle respect, maar wij zitten hier om voorgelicht te worden. Ik ga ervan uit dat er een gedegen onderzoek is geweest naar alle systemen die elders in de landen in gebruik zijn en wat daar de voordelen van zijn. En waarom u ook precies exact tot dit systeem overgaat. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat vanuit de presentatie niet altijd even duidelijk is. En dat vind ik toch jammer.
Meneer Kloos.
Toch nog. Nou, ik maak mij zeer ongerust. In ieder geval vanuit de presentatie. Die is voor mij onvolledig. De tweede is het signaal dat binnen een maand een bestek moet klaar zijn om die zaak uiteindelijk op de kaart te zetten. Om in ieder geval die procedures op een goede manier te verlopen. Met andere woorden, het bestek ligt al klaar volgens mij. In ieder geval in grote lijnen. En is er weinig op in te breken op dit moment. De tweede zou je eigenlijk in deze raad een discussie moeten hebben of het huidige systeem niet moet vergaan. Dat we in ieder geval gewoon het alles gratis ophalen. Maar in ieder geval met vaste tarieven gaan werken in die zin. Ik denk dat nog een optie is. De tweede heb ik gezien dat het groen, daar vraagt u een kleinere bijdrage van. Maar groen is, dat is business. Als ik naar de bio-industrie ga, dan zou je daar uiteindelijk een heleboel aan kwijt kunnen waarvan het zelfs nog geld oplevert. Dus in die zin zou je zeggen van ook gratis. Groen is zoal dan als je het gratis laat doen, dat de mensen ook in hun straat wat directer zijn ten aanzien van het opruimen van het overdragen onkruid en dat soort zaken. Zelfs de overstukjes van de gemeente weer meenemen ten aanzien van het onderhoud, wat nu ook verloedert in de wijken. De tweede is het plastic en dergelijke. Nou, daar kan je gewoon de containers ondergronds ook neerzetten. En dan maak ik me grote zorgen over de appartementen waar de mensen wonen. Want hoe moet je daar in godsnaam straks een drie containers of drie afvalbakken per huisnummer neerzetten? Nou, het lijkt mij
zo. Ik denk dat dat dan de uiteindelijke vraag is.
En dat is dan in ieder geval ook ten aanzien van de bejaardentehuizen.
Bij appartementen en bejaardentehuizen.
Ja, eigenlijk verandert daar in die zin niet zoveel. Want die appartementen en bejaardenhuizen hebben nu ook al containers, verzamelcontainers. En dat gaat straks niet anders. Dus daarmee is denk ik uw vraag ook al beantwoord.
Maar waarom kies je dan niet voor een systeem waar je ook in de wijken bij wijze van spreken ondergrondse containers hebt, waar mensen met een passie gewoon hun zak erin gooien? Dan ben je het hele containerverhaal kwijt. En een slimme oog zit erop die uiteindelijk een signaal afgeeft als die haast vol is. Heb je milieutechnisch gezien, heb ik maar één wagen in de zoveel tijd even op die plek en niet meer door die wijken.
Ja, ook dat is een mogelijkheid. En ik denk dat er zo onnoemelijk veel mogelijkheden zijn in Nederland op welke manier je van, op welke manier je van je afval af kunt komen. Het systeem wat u nu stelt, dat wordt bijvoorbeeld in Zwolle toegepast en ook in Groningen. Maar dat is even mijn persoonlijke mening. Mijn persoonlijke mening is van dat ik het veel prettiger vind om vanuit mijn eigen huis in mijn eigen container gelijk hoor. En dan komt iemand anders het op te halen. Zodat ik elke keer op de hoek van de straat met een zak naar heen moet. Ja, dus het ligt heel erg gevoelsmatig. Ik begrijp het. Maar ook dit soort suggesties zullen we meenemen. Ook in het kader van bekijken van wat zijn de kosten daarvan. Want ik denk dat dat voor heel veel burgers ook heel belangrijk is.
Maar u zegt het van we nemen het mee, maar uiteindelijk binnen een maand moet u uw bestek klaar hebben. Dat is waar het om gaat. Dus in die zin, alle alternatieven die er over tafel zijn gegaan, die zullen nood ergens dus vertaald zien in uw bestek of uw handelwijze.
Nou, dank voor het vertrouwen. Het bestek is in concept klaar. Dat moest ook wel. Natuurlijk krijgen de ambtenaren opdracht om vooruitlopend op het geheel in ieder geval het bestek klaar te maken. Maar dat wil niet zeggen dat dit bestek vervolgens de markt ingaan. Deze informatieavond is niet voor niks nu gehouden. Dat betekent gewoon dat wij nu, en er zijn heel wat aantekeningen gemaakt, de gevoelens van de raad hebben kunnen toetsen. En op basis daarvan zullen bekijken van nou, moet het bestek nog aangepast worden? Of kan het zo de deur uit? Of zeg je van nou, het is nog veel te vroeg om nu met het bestek te beginnen, maar dan wil ik u wel wijzen op het feit dat daar ook financiële consequenties aan zitten. Maar dan kom ik zeker binnen nu en een maand bij u terug.
Voorzitter, mag ik een korte opmerking maken?
Hele korte opmerking, ja, hele korte, en dan wil ik de laatste vraag gunnen aan de heer Van der Meij.
Misschien begrijp ik niet helemaal goed, maar ik dacht dat het zomaar is dat wij hier eerst in onze gemeenteraad, met de kennis die we vanavond opgedaan hebben, de kennis die we al hadden en die we nog zullen vergaren, een politieke keuze gaan maken over het systeem waar we gaan toepassen. En dan vind ik het uitermate voorbarig dat er nou een conceptbestek klaar ligt.
Nee, u moet dat niet zien als voorbarigheid. U moet dat zien als van als we vanavond of eventueel binnenkort als het op de agenda staat tot eenduidigheid kunnen komen. Dat dan ook gelijk het bestek de deur uit kan. Dat heeft te maken met zorgen dat je op tijd klaar bent. Dat zegt niets over het feit dat u als raad
niet de gelegenheid krijgt om uw zienswijze te geven. En dat voor ons absoluut nog een reden kan zijn om bijvoorbeeld een hele andere kant op te kijken.
Voorzitter, dat ik hier anders over denk, dat mag duidelijk zijn. Maar we willen niet verzanden in politieke discussie op dit moment.
Helemaal correct. Het woord is aan Willem van der Meij.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mijn vraag sluit daar natuurlijk keurig op aan en is namelijk, wanneer komt dit in de raad en is dat op tijd om voor 1 januari 2013 tot een ander systeem eventueel over te kunnen gaan? Of kunnen wij erop rekenen dat we nog een jaartje CITA krijgen?
Laat ik het zo zeggen, dat onder normale omstandigheden, als u allemaal met ons eens was geweest, dan had het over 14 dagen in de raad gekund, bij wijze van spreken. Maar nu ik dit zo hoor, vrees ik dat het wat langer gaat duren. En dan heeft het automatisch, althans de kans is vrij groot, dat het tot gevolg heeft dat we niet per 1 januari 2013 kunnen starten. En dat betekent zonder meer dat ook dat financiële gevolgen met zich mee zal brengen. Daar ben ik heel open en eerlijk in.
Ik denk dat dit een heel helder en open afsluiting is van deze avond. Hartelijk dank voor uw inbreng en ook hartelijk dank voor alle antwoorden. En een goede avond toegewenst.